Welkom aan de commissieleden bij de Statencommissie Bestuur. Welkom mensen op de tribune, de luisteraars thuis en collegeleden, maar die zijn er niet. Dus wij hebben berichten van verhindering ontvangen van de heer Leen Verbeek. De heer Verbeek wordt vervangen vanavond door Roelof Siepel. Meneer Miske is verhinderd en wordt vervangen door de heer Korteweg. En zijn er verder van uw commissie nog vervangingen of wijzigingen?
Ik vervang de heer Vermeulen vanavond.
Ja, mevrouw Roodschijn voor Vermeulen. Anderen? Meneer Van Sloten?
De heer Klaassen is er niet. Dus dat meld ik bij deze.
Klaassen is verhinderd, oké. Okay. Anderen? Nee. Wij hebben een agenda voor liggen en ik wil u vragen of u akkoord gaat met deze agenda. Ja? Dan wil ik graag een aantal mededelingen doen. Allereerst wijs ik u erop dat er een mededeling op de LISW van week 10 is verstuurd over de planning van de behandeling van de jaarstukken 2015 en het indienen van technische vragen. Het gaat hier om een hele strakke planning en daar moet u dus echt rekening mee houden bij de voorbereiding van de jaarstukken. Meneer Van Vliet, u heeft helemaal gelijk, we zullen eerst de jaarrekening moeten hebben, maar ik wijs u in ieder geval alvast erop hoe u het kunt voorbereiden. Dan had ik eigenlijk ruimte gemaakt voor een terugkoppeling van het bezoek aan het Europees Parlement, maar gezien de situatie die we, waar we nu op dit moment in zitten in België, hebben wij besloten dat wij een terugkoppeling op papier gaan maken, die wij dan op een later moment met u bespreken. Kunt u zich daarin vinden? Ja. Dan kijk ik even naar de heer Simonsen. Is er nog iets te vertellen over de intervisiegroep?
Voorzitter, daar was ik even niet op voorbereid. Laat ik het zo zeggen, wij zoeken in de plaats van de heer Bosma een vervanger. En die heb ik denk ik net gevonden. En dat is de heer Van Vliet geworden. Maar ik heb ook namens de heer Vermeulen aan nog twee personen de vraag voorgelegd. Wij willen toch wat meer body aan de intervisiegroep geven. En dat is nog in beraad. En voor de rest worden er gesprekken gevoerd. En om ook een inhoudelijke slag te maken over de onderwerpen die spelen. En eigenlijk is daar nog niet veel over te melden. Dus misschien klinkt het allemaal heel wollig, maar concreter kan ik het eigenlijk even niet maken.
Ik ga u volgende keer, als wij hier bij elkaar zijn, dezelfde vraag stellen. Misschien is er dan wat te vertellen en dan komen we daarop terug. Dan hebben wij... Zijn er nog anderen die een mededeling hebben? Nee? Dan hebben wij een besluitenlijst van 17 februari 2016. Ik stel u voor om de besluitenlijst vast te stellen. Gaat u hiermee akkoord? Ja, dank u. En dan komen wij bij de verantwoording van de fractievergoedingen 2014. Zoals gezegd, de heer Siepel vervangt de heer Verbeek. En onze griffier sluit hierbij aan, Amanda. Zij zitten hier om uw vragen te beantwoorden. En dan ga ik iets aan u voorleggen. Ik heb namelijk gisteren per mail een verzoek gekregen van de heer Jansen, de heer Wout Jansen van 50PLUS. Om de voormalige fractievoorzitter van Inwonersbelangen en het huidige burgerlid van 50PLUS, Gerben Laagland, in te laten spreken. Dit is een bijzonder verzoek. En om meerdere redenen in relatie met het reglement van orde. Allereerst vraag ik me af of hij in mag spreken. In ons RVO, artikel 28, staat dat een burger kan inspreken in een commissievergadering. Echter, de heer Laagland is een politiek ambtsdrager. Hij heeft de eed afgelegd als burgerlid. De vraag is dus, kan hij wel inspreken? En ten tweede vraag ik me af of het inspreekverzoek niet in strijd is met de gedragscode integriteit. Hierin staat dat dienstbaarheid, het handelen van een ambtsdrager, altijd een volledig gericht is op het belang van de provincie en op de organisaties en burgers die daar onderdeel van uitmaken. En onpartijdigheid. Het handelen van een politiek ambtsdrager wordt gekenmerkt door onpartijdigheid. Dat wil zeggen dat er geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden. Ik wil graag een uitspraak van u over dit inspreekverzoek. En daar natuurlijk hebben wij daarover na zitten denken, hoe wij hier dit gaan neerleggen. En ik wil eigenlijk van elke fractie weten hoe zij hierin staan, gehoord hebbende wat ik net op tafel heb gelegd. En dan wil ik beginnen bij mevrouw Roodscheid.
Ja, dank u voorzitter. Ik denk dat het allereerst belangrijk is dat het inspreekverzoek niet wordt gedaan door een huidig burgerlid van 50 plus, in mijn opinie in ieder geval, maar door de voormalige fractie en door een verder ook burger. Dus in die zin begrijp ik niet helemaal het probleem met een ambtsdrager, want dat ambt is inderdaad in de functie van het huidig beëdigd lid, is het burgerlid van 50 plus. Het is een beetje een rare situatie misschien, maar dat zien wij in ieder geval echt als twee verschillende punten. Verder vind ik het eigenlijk ook gewoon belangrijk om te kunnen horen wat de visie is, zodat wij ons ook een goed beeld kunnen vormen en er ook goed over kunnen oordelen. Dus wat ons betreft zou het verzoek kunnen worden gehonoreerd.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, wij kunnen ons daarbij aansluiten. Het is een beetje aparte gang van zaken. Ook omdat de huidige fractievoorzitter van 50PLUS deze vraag instuurt. Maar gezien de hele situatie en gezien het bedrag waarom het gaat, wat geclaimd wordt eigenlijk, willen wij toch die kans niet ontnemen en ons aansluiten bij het voorstel van D66.
Meneer Boshuizen.
Het gaat hier, voorzitter, in de eerste plaats om een voormalige fractie die door electorale omstandigheden niet in staat is om aan deze discussie mee te doen. Dat staat los van dat het hier gaat om een burgerlid van een andere fractie. Dus in die zin denk ik dat hij zeker het woord zou moeten kunnen voeren. Maar wat voor mij nog veel belangrijker is, is dat het hier gaat om een burger. Een burger heeft recht van inspraak in deze commissie. Dus ik vind dat de betrokkenen in staat moet worden gesteld om in te spreken.
Dank u wel. Meneer Van der Aan voor de Partij van de Dieren.
Ja, daar sluiten wij ons bij aan. In noodgevallen kan een koning Boudewijn constructie gedaan worden. Ja. Ik begrijp wat u bedoelt. Oké.
Dank u wel. Meneer Van Vliet.
Voorzitter, dank u wel. Natuurlijk een bijzondere situatie, maar ik ben ook eens met de vorige sprekers dat we de heer Laagland de gelegenheid moeten geven om toelichting te kunnen geven. Wat hier op papier staat is denk ik niet helemaal voldoende. Althans, ik ken niet de volledige voorgeschiedenis en ik zou graag zijn toelichting wel willen horen.
Dank u wel. Meneer Jansen.
Ja, voorzitter, ik heb het verzoek ingediend. Ik was wat verrast dat u een link legde met het burgerlidmaatschap van de 50PLUS-partij. Want dat staat hier echt helemaal los van. Ik heb het verzoek gedaan als namens meneer Laagland, als oud-fractievoorzitter van Inwonersbelang. Niet meer en niet minder. Dus ik begrijp ook uw relatie niet die u nu gaat leggen, of die u zelf gelegd heeft, met de 50PLUS-partij. Dus ik ben het eens met de vorige sprekers dat meneer Laagland in staat moet worden gesteld om in te spreken.
En ik vind het heel erg belangrijk als een inspreker wil inspreken dat hij dat zelf even meldt. Meneer Simonsen.
Dank voorzitter. Ook de SGP is er mee eens dat inwonersbelang hier zijn belangen verdedigt.
Dank u wel. Meneer De Jager.
Voorzitter, ik voel mij niet bij machte om hem langs de juridische meetlat te leggen. Maar ik denk wel dat het goed is om hier hoor en wederhoor toe te passen. En ik kan het inspreken dan ook goed billijken.
Dank u wel. Meneer Ferdinand.
Dank u wel, voorzitter. Ook mijn fractie sluit zich aan bij de vorige sprekers. Ook wij vinden het belangrijk om de heer Laagland hier te horen in deze commissie.
Dank u wel. Meneer Korteweg.
Ook wij vinden dat hij de kans moet hebben om te kunnen inspreken. Zou hij geen burgerlid zijn geweest, dan was hij gewoon burgerlid geweest. Dan had hij het wel gekund. Maar het was waarschijnlijk zuiver geweest als hij zelf het verzoek had gedaan en niet de fractie van 50+. Want dat bevordert de vermenging nog erger.
Dank u wel. Meneer Van Sloten.
Ja, voorzitter. We hebben een uitgebreid reglement van orde. Maar er zijn altijd voorbeelden, gevallen die niet binnen dat reglement te vangen zijn. Dit is er zo een. Ik denk dat we dan als commissie daar gewoon een uitspraak over doen. Dat doen we nu. Ik sluit me aan bij de vorige sprekers. Ik vind het overigens wel procedureel gezien was het beter geweest als de heer Laagland zelf had gevraagd om in te spreken. Want dat recht heeft hij.
Dat recht heeft hij. PVV?
Ja, dank u wel, voorzitter. Het was inderdaad slimmer geweest als de heer Laagland zichzelf had aangemeld. Zeker om de schijn van de link te vermijden. Daarnaast gaat het hier om gemeenschapsgeld en wat ons betreft is dat prima. Alleen wat mij wel enigszins verbaasd is, wij hebben volgens mij juist besloten voor deze agendering om de heer Laagland de kans te geven om in te spreken. Daarom zijn we namelijk niet direct naar plenair gegaan. Dus ik snap dat u de vraag stelt, maar volgens mij hebben we dat in een voorstadium namelijk al met elkaar besloten als fractievoorzitters. Dus wat ons betreft kan de heer Laagland inspreken.
Dank u wel. Meneer Laagland, want ik heb iedereen gehad. Ja. Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, vergadering, voor het zojuist uitgesproken vertrouwen. Achteraf gezien waar het misschien beter geweest als ik het zelf gevraagd had. Maar toen ik eenmaal zag dat de heer Jansen dat al gevraagd had, dacht ik van nou dan ligt het verzoek er al. En zou mijn verzoek alleen maar een dubbeling zijn. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte. Voorzitter, vergadering. Ik ben in maart 2014 uit de PVV-fractie gestapt wegens de minder Marokkanen uitspraak van de heer Wilders. Omdat ik met heel veel voorkeurstemmen was verkozen, ben ik als zelfstandige eenmansfractie verder gegaan. Zoals velen van mij kennen, in mijn functies als lid van presidium, als commissievoorzitter en als collega, doe ik iets goed of ik doe iets niet. En daarbij moet ik het meer hebben van een grondige voorbereiding dan van het vraag- en antwoordspel tijdens de vergaderingen. Daar ben ik gewoon minder goed in. Ik heb dus eerst aan de Griffie gevraagd of ik burgerleden kon aanstellen. En helaas, dat was onmogelijk. Dus moest ik per maand alle 4 commissievergaderingen plus de PS-vergadering zelf voorbereiden en bijwonen. Zoals gezegd, omdat ik het moet hebben van de grondige voorbereiding, was dat in mijn gevoel een schier onmogelijke taak om mijn functie als statenlid goed te kunnen te voldoen. Vervolgens heb ik gekeken naar inzet van de fractievergoeding, die immers bedoeld is om volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol van de fracties te versterken. En dat was precies wat ik graag wilde. Ik wilde mijn taak zo goed mogelijk doen. Ik heb hem daarom een programma van taken en eisen voor een fractieassistent opgemaakt en ben daarmee naar 3 verschillende uitzendbureaus gegaan. En die kwamen op bedragen tussen de 1250 en 1300 euro per maand. En het was het dubbele van wat ik kon besteden. Omdat ik geen vrijwilligersorganisatie had, en dat was dus Exit Eindzetbureau, dat snapt u ook. Omdat ik geen vrijwilligersorganisatie had met enig perspectief op toekomstige herverkiezing, heb ik om praktische redenen gezocht naar een praktische oplossing. En die vond ik in een bestaand bedrijf met btw-nummer en fiscale gevolgen geheel voor eigen rekening. En dat die dus de fiscale gevolgen geheel voor eigen rekening zou mogen, fiscaal willen en kunnen nemen. En dat omdat ik geen gedonder wilde met loonbelasting, aangiftes en dat soort dingen. Mijn echtgenote heeft zo'n bedrijf, genaamd Magische Toverkist, dat sinds 2011 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en als belastingplichtige bij de fiscus sinds die tijd aan btw-verplichtingen ieder kwartaal voldoet. Zij heeft jarenlang als teamsecretaresse bij de Belastingdienst gefunctioneerd en beschikt dus ook over het door mij gewenste administratieve niveau. Na enig onderhandelen, zij kon natuurlijk de uren dan immers niet meer in haar eigen bedrijf steken, bleek zij bereid voor het feitelijk te lage bedrag van 600 per maand, gewerkte maand, de door mij gewenste fractieondersteuning te leveren. Bijkomende praktische voordelen waren de korte lijnen, het ontbreken van reistelefoon en aanrijdtijden, dus het feit dat deze ondersteuning voor mij elk moment van de dag beschikbaar was en dat de vergaderingen en besprekingen gewoon zonder voorafgaande planningsgedoe aan de keukentafel konden plaatsvinden. Om de gebruikelijke, bijna gebruikelijke achterklap in politiek en pers voor te zijn, heb ik vooraf minutieus, met de nadruk op minutieus, onderzocht of deze werkwijze volgens de regelgeving expliciet verboden was. En ik ben tot de conclusie gekomen dat dat niet het geval is. Ik heb dat nog bij de Griffie nagevraagd. Is dat expliciet verboden? En zowel de Griffie als later de accountant achteraf in het bevindingenrapport bevestigde de conclusie dat deze constructie nog bij wet, nog bij afspraak, nog bij regelgeving expliciet verboden was. Omdat er in artikel 6.1 van de gedragscode integriteit wordt gesteld dat je terughoudend moet zijn bij het grensvlak van privé en publiek, ik geef met name aan, terughoudend moet zijn. Er staat dus niet, het is verboden. Er staat, je moet terughoudend zijn. Om die terughoudendheid te bewerkstelligen, en ik had al in eerste instantie gekeken bij twee andere mogelijkheden die niet van toepassing konden zijn, heb ik de volgende waterdichte schotten tussen privé en zakelijk publiek belang aangebracht. Ik heb een in mijn ogen juridisch zo goed mogelijk dichtgetimmerd contract gesloten met het bedrijf, met een zo volledig mogelijke beschrijving van dezelfde werkzaamheden die ik ook aan het uitzendbureau had voorgelegd. En ik heb er voor zover nodig op toegezien dat het gedeclareerde ook daadwerkelijk was uitgevoerd. De bedragen werden door het bedrijf middels facturen met btw gedeclareerd, zodat deze ter controle bij de fiscus voor zouden liggen. Door eerst andere mogelijkheden, burgerlid, uitzendbureaus te onderzoeken en daarna, toen die niet realiseerbaar bleken, pas na grondig onderzoek en informatie over te gaan tot inschakeling van het bedrijf van een familielid met controle en na opmaak van een contract met factuurverplichting, ben ik in mijn ogen meer dan voldoende terughoudend geweest op het grensvlak van privé en publiek recht. Als dan de conclusie is dat het klimaat, het politieke klimaat op dit moment, dat niet zou toestaan en dat het daarom teruggevoerd moet worden, dan geef ik even aan dat het politieke klimaat door verschillende mensen verschillend geïnterpreteerd kunnen worden. Politiek klimaat kan door GroenLinks anders geïnterpreteerd worden dan PVV. En dat geldt ook voor personen. Het is dan in mijn ogen ook niet kies om daar waar ik volkomen te goede trouw. En ik leg daar de nadruk op. En ik hecht daaraan om dat nogmaals te benadrukken. Volkomen te goede trouw. Gebruik gemaakt heb van de mogelijkheden dat dan plotseling de spelregels tijdens het spel veranderd worden. Het was niet verboden. Je moest er prudent mee omgaan. En ik heb net uitgelegd dat ik vind dat ik daar prudent mee omgegaan ben. Ik moet erbij wel zeggen dat ik geen moment aan integriteit gedacht heb. En dat zou best kunnen ontstaan omdat ik 45 jaar bij de Belastingdienst gewerkt heb en daar gewend ben om zaken op juridische merites te beoordelen. Als jullie tot de conclusie komen dat het niet zo handig geweest is van mij, dan is dat een politieke conclusie, dan kan ik daar vrede mee hebben. Als jullie zeggen van nou, sorry Gerben, maar dat is niet zo handig van je dat je daar niet aan gedacht hebt. En want ik denk al in dat soort gevallen meer aan dat je een geschenk krijgt van ik weet niet hoeveel geld, of dat je je huis laat verbouwen door een aannemer die je net wat gegund hebt of zoiets dergelijks. Ik heb dus op geen enkel moment de link gelegd tussen integriteit en dit geval. Tot zover. En ik vind dus dat je, als je vindt dat het politieke klimaat veranderd is, dat je dan de hand in eigen boezem moet steken. Dat je dan moet zeggen van oké, het publieke klimaat is op dit moment veranderd. Ik scherp de regels aan op dit moment. Maar dat je niet halverwege de wedstrijd de spelregels kunt veranderen en zeggen van ik ga het terugvorderen. Het gaat nogal om een bedrag namelijk. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Dank u wel.
Dank u wel. Zijn er verduidelijkende vragen die gesteld moeten worden? Meneer Van der Avoort.
Ja, dank u wel. U zei dat de BTW is afgedragen. Mocht dit bedrag teruggevorderd moeten worden, heeft u dan ook de mogelijkheid om die BTW terug te vorderen?
Eerlijk gezegd weet ik dat niet goed. Ik denk wel dat het een lastige procedure is.
Meneer Boshuizen.
Ja, concrete vraag aan de inspreker. Vindt u dat deze commissie het voorstel zoals het er nu ligt, en dat is sub, maar ja, u weet welk artikel, uit het voorstel moet verwijderen? Is dat uw vraag?
Ik vind dat als je te goede trouw met al die voorzorgsmaatregelen die ik genomen heb, gebruikmakend van de mogelijkheden, en eerst andere trajecten heb afgelopen, dat je niet tot de conclusie zou kunnen komen van het is, laten we het maar even terugvorderen. Ik was volkomen te goede trouw. En dat vind ik buitengewoon belangrijk.
Meneer Jansen, PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst in reactie op hetgeen wat de heer Laagland heeft ingebracht. Hij refereert aan de verkiezingen en aan zijn voorkeurstemmen. Laat dan ook genotuleerd zien dat zijn voorkeurstemmen volstrekt onvoldoende waren om zijn zetel te kunnen meenemen. Dus wat dat betreft lijkt me dat ook wel een juiste correctie op zijn plaats is. Daarnaast heb ik een vraag aan de heer Laagland. In de integriteitsverordening staat op pagina 55... 6.4, belangenverstrengeling en beïnvloeding. De modelgedragscode schrijft voor dat een politiek ambtdrager niet meebesluit over de opdracht als hij familie- of vriendschapsbanden heeft met een van de aanbieders. Was u daarvan op de hoogte? En is het in dit geval niet zo, aangezien het uw EGA betreft, dat u dus nooit zelf het besluit had moeten nemen, omdat u vriendschaps- of familiebanden heeft met degene die de werkzaamheden heeft verricht?
Ik heb u al gezegd dat ik op het moment van dat ik die beslissingen genomen heb, en ik heb er ook met anderen over gesproken, ook met collega's, dat ik geen moment gedacht heb aan integriteitskwesties.
Dank u wel. Meneer Simonsen.
Ja, voorzitter. Ziet de inspreker, dat is eigenlijk mijn vraag, nu achteraf in dat zijn werkwijze onhandig is geweest of misschien wel verwerpelijk is geweest? Hoe wil hij dat zelf nu kwantificeren?
Meneer Laagland.
Als ik achteraf, maar achteraf heb je altijd het gelijk. Hè? Dat is natuurlijk zo. Als ik kijk naar het moment van toen, zou ik hetzelfde gedaan hebben. Als ik kijk naar het moment van nu, met hoe ik zie dat ook de integriteit erbij betrokken wordt, die ik er zelf niet bij betrokken had. Dan denk ik, als ik me dat op dat moment gerealiseerd had, dat ik die wellicht die integriteit wat meer had benadrukt. Maar nogmaals, dat is achteraf kijken. En achteraf is het altijd makkelijk dan op het moment zelf waarin je in de hectiek wanhopig op zoek bent naar een oplossing.
Anderen nog? Meneer Jansen?
Dan heb ik een aanvullende vraag, voorzitter. U geeft aan dat u, als u het achteraf had geweten, dat u de integriteit meer had meegenomen. Is het dan slim om nu toch dit verzoek bij ons neer te leggen? Ondanks dat u weet dat er ook een integriteitsbestanddeel aan vastzit, dat in ieder geval de schijn van belangenverstrengeling zeer duidelijk aanwezig is.
De schijn van belangenverstrengeling, dat ben ik niet met u eens. Zou u uw vraag nog een keer willen herhalen?
U geeft net zelf aan, met de wetenschap van nu en het feit dat ook de integriteit ermee gemoeid is, waarom legt u dan toch deze vraag neer bij de commissie, als u weet dat er ook een integriteitskwestie meespeelt? En u zegt zelf
omdat het,
zelf
omdat
aan
het
in uw
mij
antwoord dat u, als u dat had geweten met de kennis van toen, dat u mogelijk een andere afweging had gemaakt daarin.
Ik leg die overweging hier nu neer, omdat ik toen die afweging toen op een andere manier gemaakt heb. Dat ik die toen op een integere manier gemaakt heb. Geheel te goede trouw. Daarom leg ik hem hier neer. En op, als je mij vraagt van, als je dat toen had geweten, ja, dan had ik wellicht meer aandacht aan de integriteit besteed. Wellicht.
Voorzitter, met alle respect, wat is dan meer aandacht? Ik snap niet wat u dan anders had gedaan. Dan had u namelijk op een conclusie moeten uitkomen dat u het beter niet had kunnen doen.
Dat is maar de vraag, voorzitter.
Meneer Van Sloten.
Ja, dank u wel. Een vraag aan meneer Laagland. U heeft net gezegd dat u navraag hebt gedaan bij de Griffie. Kunt u verduidelijken wat het antwoord was van de Griffie? Was dat een antwoord? Nou ja, het staat niet expliciet in de verordening. Dus, of was de beantwoording van de Griffie heel expliciet, dit mag?
Nee, de vraagstelling was, is het verboden? Is er ergens een afspraak dat het verboden is? En toen heb ik hetzelfde antwoord gekregen als wat de accountant, het kan natuurlijk ook niet anders, als wat de accountant ook opgeschreven heeft. Het is niet verboden, alleen er staat dat je daar prudent mee om moet gaan. En dat prudent omgaan heb ik vertaald in, ik heb twee trajecten afgelopen die niet konden. En als ik het meteen tegen mevrouw, aan mevrouw had gevraagd, dan had ik dat, en ik had dat zo uitbetaald zonder facturen, dan had ik ook gevonden dat ik daar niet prudent mee omgegaan ben. Maar omdat ik dat wel op die manier gedaan heb, vond ik ook dat het kon. En het antwoord was dus, het is niet expliciet verboden, maar je moet er wel prudent mee omgaan.
Mag ik daar een vervolgvraag of zijn?
Nou, u gaat.
Had u met die opmerking over het prudent mee omgaan, heeft u dan nu het idee dat u daar twee, misschien nog wel drie keer over aan na moeten denken?
Op dat moment was ik er absoluut van overtuigd dat het een goede zaak was. Achteraf is het altijd makkelijker om de koe in de kont te kijken.
Meneer Korteweg.
Ik wil hier op aansluiten. De heer Laagland zegt net dat hij contact heeft gehad met de griffie om te vragen of het verboden was. Nou is de griffier contactpersoon integriteit. Is er bij de griffie toen, dat is eigenlijk een vraag naar de griffie, toen een lampje gaan branden, moeten wij hier niet actief optreden als contactpersoon integriteit?
Het zijn eigenlijk verduidelijkende vragen die we nu stellen aan meneer Laagland. Kijk even naar de griffie.
Mag ik?
Kunnen deze ook bij de beraadslagingen als antwoord nemen?
Mag ik? Ik denk persoonlijk dat mijn vraagstelling op zodanige manier was. Feitelijk heb ik gevraagd van, is het verboden?
Dan kijk ik toch naar de griffie.
Voorzitter, mag ik een vraag stellen? Ik vraag me überhaupt af of het relevant is dat de griffie een uitspraak zou hebben gedaan.
Ik denk dat. Ik vraag u. Kunnen we meteen meenemen. Meneer Siepel.
Ja, wij zoeken even contact over de vraag van of het een technische vraag is. En dan gaat het over de vraag van wat is de vraag die aan de griffie is gesteld. En vooral wanneer is die vraag aan de griffie gesteld. En of het relevant is, dat is uiteindelijk aan de commissie om te betrekken bij de politieke afweging. Of hier in het afwegingskader waarin de verordening, het verslag van de accountant en de code integriteit in samenhang u tot een oordeel wilt komen. En over de vraag hoe de vraag geformuleerd is richting de griffie. Wil je daar wat over zeggen?
Mij is niet bekend dat aan de voorkant een vraag is gesteld aan een collega van de griffie. Ik kijk even. Die vraag is niet aan mij gesteld op dat moment. Mij is wel bekend dat bij het wederhoor van de accountant dergelijke vraagstukken zijn betrokken. Toen heb ik persoonlijk met u contact gehad. Dus of u verwijst naar een van de medewerkers van de griffie, dat zou kunnen. Mij is dit bekend geworden op grond van de conceptrapportage van bevindingen van de accountant. En niet eerder.
Ik heb ook niet voor niks gezegd de griffie. En ik heb die vraag volgens mij niet aan de griffier gesteld.
Zijn er nog andere vragen?
Een vraag even echt ter verduidelijking en voor de zekerheid. U stelt in ieder geval wel vooraf bij de griffie, wie dat dan een van de medewerkers, vooraf te hebben gevraagd, is dit verboden? Oké, bedankt.
Zijn alle vragen voor de heer Laagland aan de orde geweest? Dank u voor het inspreken.
En dan dank u voor de mogelijkheid.
Dan gaan wij over tot de behandeling van het voorliggende stuk. En ik denk dat iedereen er wat over wil zeggen. Ik ga eens beginnen bij meneer Korteweg.
Dan begin ik eerst met een puntje waarin onze fractie wordt genoemd. Daarin staat dat er een administratieve verrekening plaatsvindt. Eigenlijk ten onze gunste. Maar wat moeten wij er ook nog een reële verrekening onder verstaan dan alleen op papier? Want anders klopt de kas ook niet meer. Dat als eerste. Dan ten aanzien van het punt waar we het net al over hebben gehad. Het is voor ons toch onbegrijpelijk dat de vraag van integriteit al niet gelijk is opgekomen. Je weet toch, je hoort in ieder geval te weten dat als je familie inschakelt, dat altijd iets bijzonders is. Er is net ook even nog geciteerd. Dus vandaar ook mijn vraag net over de griffie. Omdat er een contactpersoon integriteit is, als je dan twijfelt, dan moet je daar te biecht om te vragen, is het verstandig, is het goed om dat te doen? Dat is helaas niet gebeurd. Hoe te goeder trouw naar zijn idee de heer Laagland ook heeft gefunctioneerd. Dus wat ons betreft valt dan die politieke weging uit. En dat heeft niks met het politieke klimaat van nu te maken. Maar zoals wij er sowieso tegen aankijken, dat je in dit soort gevallen altijd heel voorzichtig moet zijn. En je bij degene die daarvoor zijn, je moet checken of dit eigenlijk wel kan. Als je daar zou je sowieso twijfel over behoren te hebben. Dus wat dat er gaat, stemmen wij dus in met de beslispunten zoals ze hier voor liggen.
Dank u wel, meneer Van Sloten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben niet de penningmeester van onze fractie, dat is de heer Hopster. En bij het lezen van dit soort stukken kan ik heel goed begrijpen dat hij soms wit kan wegtrekken als het gaat over fractievergoedingen en alles wat daarmee te maken heeft. Want het is een wirwar aan regels die heel nauwkeurig moeten worden toegepast. Daardoor is het op het eerste gezicht wat merkwaardig dat je nu met een voorstel zit waarin drie, subvoorstellen zitten waar geen eenduidige regelgeving vanuit de verordening op is terug te gaan. We hebben net al het voorbeeld van de inwoners of inwonersbelang gehad. Het gaat ook over een studiereis van onze fractie en over het al dan niet mee mogen doen van partners bij een fractiediner. Het lijkt mij dat dit soort zaken dan uiteindelijk wel in de verordening zouden moeten worden opgenomen. Maar ja, dat is achteraf gepraat. Het geeft wel aan hoe ingewikkeld het is. Dat het niet eenvoudig is om alles precies te kunnen regelen. Beslispunt 4 betreft, waar we het net over hebben gehad, van de casus van inwonersbelang. Wij zitten daar echt wel met een dilemma, want aan de ene kant kun je zeggen, ja, het stond niet expliciet in de regels, dus heb je dan enige vrijheid om dit te doen zoals inwonersbelang het heeft gedaan. Aan de andere kant, je zit natuurlijk ook met integriteit en gevoelen van integriteit, ook al staat het niet zo letterlijk op papier, maar je hebt er wel, als het goed is, als statenlid een gevoel voor. Achteraf gezien kun je stellen dat dat niet zo heel handig was om het op deze manier te doen. Wij kunnen ons vinden in, uiteindelijk kunnen we ons wel vinden in alle beslispunten. Maar zeker als het gaat om 4, 5 en 6 lijkt het ons heel verstandig om dit soort zaken toch ook nader aan te brengen in verordeningen en dergelijke.
Dank u wel. Meneer Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons in principe in vrijwel alle punten vinden. Waar wij inderdaad expliciet aandacht op willen vestigen is punt 4, inwonersbelang, waar we net over hebben gesproken. Wij vinden dat zeker in het kader van integriteit onwenselijk dat dit soort zaken plaatsvinden. Daarbij kijken we ook naar iets wat een jaar geleden heeft gespeeld in Gelderland, waar mevrouw Faber van de PVV notabene een offerte netjes had aangevraagd bij een familielid, zijnde haar zoon. En daar ook over te horen heeft gekregen dat het niet wenselijk was. En uiteindelijk dat ook bedrag volledig heeft terugbetaald. Wij vinden dat in dit geval inwonersbelang dezelfde weg moet bewandelen. Zeker nogmaals refererend aan de integriteitsgedragscode die wij hier voor ons hebben liggen. Een ander punt waar ik een opmerking over wil maken is punt 7. Over de SGP en 50PLUS en de burgerleden die zijn bijbetaald. Het is inderdaad correct dat de regel is ingegaan per 1 januari... en pas gecommuniceerd in juli 2014. Echter, ook de PVV heeft een burgerlid en wij hebben deze vraag ook op een gegeven moment neergelegd in Den Haag. Dat hebben wij zowel bij onze eerste Tweede Kamerfractie als gewoon bij het ambtelijk apparaat in Den Haag navraag gedaan. En wij wisten al begin 2013 dat er uiterlijk 1 januari 2014 een regeling zou komen die dit verbood. Dus op het moment dat er nu wordt gezegd, het was niet bekend, want de mededeling is pas gedaan in juli 2014, vinden wij dat eigenlijk te makkelijk, want ook wij hebben die informatie boven water gekregen. En op grond daarvan hebben wij besloten om ons burgerlid niet bij te betalen. Dus het kan zijn dat wij bij de besluitvorming hierover een mogelijk amendement gaan indienen om ook dit punt wel degelijk te laten plaatsvinden met het, op het gebied van terugbetaling, voorzitter. Daar wil ik het graag bij laten.
Dank u wel. Mevrouw Rothschild.
Ja, dank u voorzitter. Allereerst het eerste punt omtrent de reiskosten. Wat ons fractie betreft eigenlijk inderdaad dezelfde vraag als GroenLinks. In hoeverre dat dus, er staat nu een administratieve verrekening. Ook bij ons is het zo dat de statenleden ten onrechte 19 cent per kilometer hebben gekregen in plaats van 37. De statenleden hebben aangegeven alle vier uit de vorige periode ook geen behoefte te hebben aan een nabetaling. Maar als ik het zo lees, ja, dan zou alles rechtgetrokken moeten worden en zou die alsnog moeten volgen. Neem aan dat de griffier daar duidelijkheid in kan scheppen. Het belangrijkste punten zijn natuurlijk 4 tot en met 6 op grond van politieke weging. Geen makkelijke vraag wat onze fractie betreft, met name het punt van inwonersbelang. Maar wat met name belangrijk is, is inderdaad, het is een politieke weging. Het is onduidelijk in de verordening. Is het onhandig? Ja. Had het anders gemoeten met helemaal de kennis van nu en alle nieuwe integriteitscodes? Zeker. Maar toen... dat vinden wij lastig en helemaal, we zijn wel van mening dat het dus inderdaad niet onrechtmatig is. Dus dat maakt het voor ons een hele lastige afweging, helemaal als we zien dat bij andere fracties de politieke weging net anders uitvalt. Ook een stukje hand in eigen boezem. De staten hebben gekozen om toen een, vage verordening vast te stellen. Dat was toen de wenselijkheid. Ja, daar zitten ook consequenties aan. Hebben we toen voor gekozen. Dit soort dingen zijn de effecten daarvan. Voor ons is het belangrijkste dat nu een hele duidelijke verordening komt. Waarin dit soort dingen worden uitgesloten en duidelijkheid in komt. Op grond daarvan zou voor ons de politieke weging zijn om het niet terug te vorderen.
Dank u wel. Mevrouw de Waal.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, voor ons is het ook een moeilijke kwestie. Wij kunnen instemmen met de beslispunten behalve dan punt 4. Wij zijn zelf van mening dat iedereen altijd alle schijn zelf moet proberen te vermijden. Het verwijt van belangenverstrengeling te krijgen. Wij begrijpen uit het verhaal van de heer Laagland dat hij echt zijn best heeft gedaan om het goed te regelen. Wat dat betreft krijgt hij van ons het voordeel van de twijfel. Te meer ook omdat de regels niet altijd even duidelijk zijn. En hij bij de Griffie vooraf heeft geïnformeerd. We zijn het er wel mee eens dat hij het niet handig heeft aangepakt. Nogmaals, ieder heeft zelf de verantwoording om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Maar alles in overweging nemende, willen wij hem toch het voordeel van de twijfel geven. En zijn wij er niet voor om het bedrag terug te vorderen.
Dank u wel. Meneer Boshuizen.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het accountantsrapport geeft zelf heel uitgebreid eigenlijk aan dat er vele onduidelijkheden in onze regelgeving zitten. En de bedoeling van onze regelgeving is, behouden ze beperkingen die er wettelijk liggen, het werk van de fracties in de brede zin te faciliteren. En daarom is het ook goed dat we nu van plan zijn om in ieder geval de regelgeving nog eens kritisch onder de loep te nemen. En ik heb begrepen, afgelopen maandag heeft er hier een bespreking plaatsgevonden van de penningmeesters, dat dat proces nog volop gaande is. Dat lijkt me een hele goede zaak. Dan dat punt 4 in die punten in het voorstel. Eigenlijk volgt daaruit dat ik me aansluit bij degene die vinden dat in dit geval de betrokkenen het voordeel van de twijfel moet hebben. Doodgewoon omdat we mogen aannemen dat er integer is gehandeld. Dat geldt trouwens ook voor punt 3 in het voorstel. Wij zullen ons daar niet verder tegen verzetten als een meerderheid daarvoor is. Maar ik wil daarvan graag wel opgemerkt hebben dat het hier ging om zaken die rechtstreeks via een medewerker van de fractie, geen burgerlid, in een van de gevallen gewoon ten gunste van de fractie werden gebruikt. uitbreiding van kennis, scholing. Dat valt nadrukkelijk onder de facilitering van de fractie in onze opvatting. Dat geldt ook voor een aantal van de andere punten. Je moet aannemen dat daar niet gesjoemeld is met integriteit. De juiste bonnen zijn in een enkel geval niet geproduceerd. Een bonnetje van 6 uur.
Meneer Van Vliet heeft even een vraag voor u.
Ja.
Ja, voorzitter, de heer Boshuizen die zegt van ja, de opleiding voor medewerkers van een fractie. Maar daar is, als de regeling ergens duidelijk over is, dan is het wel daarover dat het over statenleden gaat. En niet over zeg maar medewerkers of fractiemedewerkers over opleiding. Dus die opmerking kan ik me niet plaatsen.
Nou, dat ben ik niet met u eens. U stelt fractiemedewerkers aan en u bent gerechtigd om daar financiële afspraken mee te maken. En tot die financiële afspraken horen dan ook de faciliteiten die iemand ter beschikking staan. Dat lijkt me nogal logisch. En als het niet logisch is, dan dienen we dat in de regelgeving, naar mijn gevoel, wel degelijk te regelen.
Voorzitter, nogmaals, het staat in de regelgeving. En dit zijn geen punten die zeg maar voor politiek beïnvloed zouden kunnen worden, op wat voor reden dan ook. De regelgeving is daar heel helder over. En als de regelgeving daar helder over is, ja, dan moeten we ons met z'n allen er ook aan houden. Zo simpel is het.
Dank u wel.
Ik denk dat we daarover van mening blijven verschillen. Maar in ieder geval denk ik dat wij daar in onze regelgeving wel degelijk aandacht aan zullen moeten besteden. Ik heb nog een paar opmerkingen meer.
Meneer Jansen heeft ook nog een vraag van de PVV.
Ja, voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Boshuizen. Klopt het dat wij dezezelfde discussie in 2013 ook hebben gehad? Althans over de cijfers van 2013.
U heeft de notulen er kennelijk op nagekeken, dat heb ik niet. Het zou kunnen.
Nou, voorzitter, zal ik mijn eigen vraag beantwoorden. Ja, die discussie hebben we daar ook gehad. En ook toen moest de heer Boshuizen het geld terugbetalen.
Dank u wel. Meneer Boshuizen, gaat u verder.
Ik heb al aangegeven dat wij daar geen problemen mee hebben. Maar bij...
Wie is dan wij, als ik u vragen mag?
Meneer Jansen.
Nou, het slaat op u terug, want het zijn uitgaven geweest van de fractie van 50 plus. En u bent de rechtsopvolger.
Meneer Boshuizen, gaat u verder.
Ik denk dus dat we in een nieuwe verordening, dat wij heel kritisch naar dit soort regels zullen moeten blijven kijken. En daar zitten nog veel meer onduidelijkheden. Bijvoorbeeld waar het gaat over deelname aan congressen en symposia. Het is altijd heel lastig om aan te geven, wat is nou het belang van de provincie? Of is het een belang van een fractie om te zeggen, daar doet iemand aan mee? Ik geef u een voorbeeld. Er is onlangs een symposium geweest op Nieuwland over de gevolgen van de storm van 1916. Was een symposium waarvoor betaald moest worden, wat naar mijn gevoel niet tot... voor de provincie van belang is, maar wel voor een individueel fractielid om daarbij aanwezig te zijn. Dus is het een kwestie van kunnen deelnemen. Datzelfde geldt voor andere onderwerpen ook. Daar wil ik het laten, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Van Avoort.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben problemen met beslispunten 3 en 4. Wat betreft het derde beslispunt schrijft de accountant over de bedragen van het CDA dat die kosten zijn betaald per PIN en dat de fractie heeft aangegeven dat de kosten zijn gemaakt ten behoeve van de fractie. In de verordening van voor de ambtelijke bijstand staat in artikel 8.1 dat de kosten moeten worden gespecificeerd, onder andere met bonnen. En declaratie staat dus onder andere en naar onze mening is een bankafschrift ook voldoende bewijs voor betaling per PIN. Dat is in het verleden ook altijd zo geaccepteerd. Bij het derde punt over algemene bevindingen schrijft de accountant dat ze adviseert om de betalingen die per PIN zijn gedaan onderlinge bonnen in de administratie op te nemen. Ze schrijft dus niet dat ze adviseert deze declaratie af te wijzen. Wat betreft het krantenabonnement dat bij 50PLUS op de naam van de medewerker staat, lijkt ons duidelijk dat die fractiemedewerker dat gebruikt heeft voor het werk voor de fractie. Bovendien zou de fractie deze fractiemedewerker ook in loon in natura mogen geven. Dus Dan had de fractie had ook gewoon dat krantenabonnement als een deel van haar betaling kunnen geven. Wat betreft de 250 euro die betaald is voor het maken van de website door een particulier, en waarvoor wel een factuur is ontvangen, begrijpen wij niet wat het probleem is, dat nergens dat website door bedrijven moeten worden gemaakt. Wat betreft de 6 euro voor parkeerkosten en 14 euro voor openbaar vervoer, hebben we geen twijfel dat die uitgegeven zijn in het belang van de fractie. Aanschaf kaartjes is wel een probleem, maar het is niet aan te tonen dat die kaartjes alleen worden gebruikt voor het werk van de fracties, maar dat geldt dan voor alle fracties. Dus dan zouden alle fracties gekort moeten worden die kaartjes gedeclareerd hebben. Maar in dit geval kan het ook beschouwd worden als loon in natura. Dus we zullen niet akkoord gaan met terugvordering van de kosten voor CDA en voor 50+. Wat betreft beslispunt 4 is de vraag of de account die hierover correct wordt geciteerd in het statenvoorstel. Want uit de plaatsing van de zin over het niet in het huidige tijd passen, die zin staat achter dat het niet in de verordening staat. Dus de accountant vindt dat de verordening niet in de huidige tijd past en niet wat de heer Laagland gedaan zou hebben. Volgens mij is dat taalkundig de enige juiste uitleg van wat er geschreven staat. In ieder geval is de betaling niet in strijd met de verordeningen en kan het feit dat de verordening onvolledig is niet aan deze fractie worden verweten. We lezen ook nergens in verordening trouwens dat er over declaraties door PS en politiek oordeel gegeven kan worden. Verder is er nog een probleem met de BTW dat dan opgelost zou moeten worden. Dus wij zullen niet voor het akkoord gaan met terugvordering van het bedrag. En eventueel adviseren, mocht de meerderheid wel vinden dat het terugbetaald moet worden, adviseren wij de heer Laagland om een voor bezwaar en beroep vatbare beslissing te vragen en het aan de rechter voor te lagen. Lijkt mij heel onwaarschijnlijk dat hij niet in het gelijk zou worden gesteld. Samenvattend kunnen wij niet akkoord gaan met dit statenvoorstel, zolang daarin beslispunt 3 en 4 zijn opgenomen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Van Vliet.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ten aanzien van de punten 1, 2 en 3, nou, daar kan ik vrij kort over zijn. Dat staat in de wet, staat in de verordening. Dus ik denk dat we dat gewoon moeten naleven en daar kunnen we ook met die beslispunten eens zijn. Punt 4 tot en met 7, daar kun je politiek over voeren. Als je kijkt naar punt 7, die Jansen die gaf net in zijn bijdrage, wij hebben bij de Tweede Kamerfractie al een jaar van tevoren daarover geanticipeerd. Nou, je kan niet verlangen van iedere fractie dat hij dat gaat doen om te zorgen, om te kijken of dat zeg maar die verordening dan aangepast gaat worden of niet. Het moment waarop gecommuniceerd wordt dat het niet meer kan, is denk ik ook het moment waarop je daarmee moet stoppen. En niet een jaar van tevoren al daar moeten gaan lobbyen of dat het mogelijkerwijs zou kunnen.
Meneer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag voor de VVD, voorzitter. U zegt, u kunt niet verlangen van iedere fractie dat zij dit werk doet. Dit extra werk om het na te vragen. We praten hier wel over gemeenschapsgeld. En dan moet je uitermate zorgvuldig zijn in zaken.
Natuurlijk moet je uitermate zorgvuldig zijn, meneer Jansen.
Vraag is nog niet af, dacht ik, voorzitter.
Uw gang.
Bent u het met mij eens dat je in dit soort zaken, zeker als gemeenschapsgeld betreft, uitermate zorgvuldig moet zijn en beter te veel dan te weinig werk kunt doen?
Meneer Van Vliet.
Natuurlijk, meneer Jansen, maar als je iedere regeling die iedere dag in de Tweede of Eerste Kamer gaat veranderen, of mogelijk in de toekomst gaat veranderen, of waar concepten voor zijn, of waar iedereen over spreekt dat het mogelijk gaat veranderen, als je dat allemaal moet gaan volgen in deze regeling, ja, sorry meneer Jansen, maar uiteindelijk moet je mee instemmen met zaken die beslist worden. Beslist worden op het niveau van binnenlandse zaken in dit geval. Daar komt een regeling naar voren en als die pas in juli gecommuniceerd wordt, terwijl het met terugwerkende kracht is, dan kun je niet verlangen van een fractie dat je daarop gaat anticiperen en dat je al die regelingen gaat volgen. Want dan moet je net als meneer Laagland, moet je hele familie in je werk stellen om zeg maar allemaal dat te gaan volgen. Nou, dat lijkt me ook niet wenselijk.
Gaat u
Tot zover, meneer Jansen, dank u wel.
Gaat u verder met uw
punt. Dan wat betreft punt 4, dank voor de toelichting van de heer Laagland. Achteraf kun je zeggen, ja, is dat nou verstandig geweest? Ja, waarschijnlijk niet. Had hij over na moeten denken en of dat het wel of niet zo is. Maar waar leg je de grens? Waar leg je de grens nou? Wat is nou, zeg maar, familie? Wat is een vage kennis? Wat is een goede kennis? Wat is een goede vriend? Waar gaan we de grens met z'n allen leggen? Kijk, waar het natuurlijk om gaat is dat iedere fractie, en dat doet de heer Laagland nu ook, voor zichzelf kan uitleggen waarom hij daartoe gekomen is. En waarom hij die uitgaven zo gedaan heeft, zoals hij gedaan heeft. Daarbij geeft hij aan te zeggen van ja, ik ben volledig te goede trouw geweest. Natuurlijk was de familielid, als ik achteraf kijk en ik zie de commotie nu, had ik het misschien anders gedaan. Maar het feit is natuurlijk wel zo dat je moet het als fractie zelf kunnen uitleggen. Je kan alles in de regeling vervatten, daar hebben we het maandag ook over gehad. Tot op de punt in de komma en dan nog krijgen we heel veel discussie met elkaar. Of dat dit wel gedeclareerd kan worden, dat niet gedeclareerd kan worden. Uiteindelijk gaat het erom, en ik hoorde net iemand zeggen die zegt van ja, maar de politieke, waarom is dit nu politiek? Ja, natuurlijk is dit politiek. U krijgt gemeenschapsgeld met z'n allen als fracties wat u wilt besteden. Daar moet u zelf van in uw achter kunnen verantwoorden wat u daarmee doet. En dat moet u op een goede manier doen. En als u het besteedt aan volledige fractieondersteuning of u besteedt het aan diners of allerlei andere zaken, dan moet je dat als fractie kunnen verantwoorden. Daar staat de publieke zaak voor. En ja, dan kun je achteraf zeggen, ja, dat had je helemaal in de regeling moeten vastschieten. Je had het tot in de punt in de komma moeten doen. Maar dan kom je er ook niet uit met elkaar. Dus wat betreft punt 4, het voordeel van de twijfel aan de fractie van inwonersbelang. En zouden wij punt 4 eruit willen halen uit dit voorstel. Tot zover, voorzitter.
Voorzitter, mag ik nog een vraag stellen? Want begrijp ik goed uit de woorden van de heer Van Vliet dat hij de verordening op deze punten ook niet zou willen herzien?
Meneer Van Vliet.
Ik denk dat de verordening op een aantal punten best herzien kan worden en dat die wat scherper kan zoals die nu ligt. Maar als je het over hebt van, als we het over contributies, abonnementen, over deelnemen aan diners, et cetera. Ja, dan hoe ver ga je daarin? Hoe ver ga je dat vastleggen? Wil we een document hebben van 100 pagina's waarin we iedere uitgave tot in extensie vastleggen? Naar mijn idee niet. U moet als fractie zelf moet u daar de verantwoording voor afleggen. Als u niet zeg maar de politieke verantwoording moet u daarvoor afleggen. En ja, dan kun je dat in die verordening allemaal gaan vastleggen. Maar ik denk niet dat je er dan ook uitkomt met elkaar.
Meneer Jansen heeft nog een vraag.
Ja, voorzitter. Ik heb een stukje uit de integriteitshandleiding voorgelezen. Als ik uw lijn volg, dan betekent het dus dat u de handreiking integriteit naast zich neerlegt op dit punt. Want dat is zeer duidelijk hierin. En u kunt wel nee gaan schudden, maar het punt wat ik net voorlees, ik kan het nog een keer voorlezen. Er staat letterlijk, en ik zal het maar weer bijpakken, want anders krijg ik daar misschien een opmerking over. Dat de politieke ambtsdrager niet meebesluit over de opdracht als hij familie- of vriendschapsbanden heeft met de aanbieders. Dat staat er letterlijk in. Dus u legt dit nu naast zich neer. Dat is wat u doet.
Meneer Van Vliet.
Voorzitter, ik leg dat niet naast meneer. Ik heb gehoord wat de heer Laagland erover gezegd heeft. Ik heb ook gehoord dat hij zegt van ja, ik dacht volledig goed te goed en trouw gehandeld te hebben. Is het handig geweest? Daarvan heb ik gezegd nee, is niet handig. Is het strikt volgens de integriteitsregels? Nou, daar kun je over discussiëren met elkaar. Hè? Want waar leg je de grens, meneer Jansen? Bij welke familie, bij welke vriendschapsbanden, waar leg je de grens?
Voorzitter, met alle respect, ik kan het nog een derde keer voorlezen, maar het staat er letterlijk in. Er is geen discussie. De politieke ambtsdrager mag niet meebeslissen over de opdracht als het een familielid betreft. In dit geval betreft het de EGA van de heer Laagland. Hoe direct moet de band zijn?
Meneer Van Vliet.
Jansen, ik snap uw opmerking, maar de heer Laagland heeft toegelicht, heeft ook uitgelegd dat hij van tevoren daar zeg maar gepoogd heeft op het een andere wijze te kunnen oplossen. Ook gepoogd heeft om daar bij de Griffie daar meer duidelijkheid over te krijgen. Als je hem nu zou vragen, als hij het nu zou weer op deze manier zou moeten besluiten, zou hij denk ik ook niet gedaan hebben.
Voorzitter,
is niet handig geweest,
nog een vraag stellen?
Maar de regeling is daar ook niet helder en duidelijk over.
Laatste vraag, meneer Jansen.
Nou, als ik meer vragen heb, zou ik stellen, denk ik, voorzitter. Maar dat gaat mij erom.
Ja, daar geef ik u even geen ruimte voor. Maar
daar krijg ik dan geen ruimte voor van u. Als u bedrijft politiek als voorzitter. Mag
nee,
ook.
Helemaal niet.
Maar wat mij om gaat is...
U bent al drie keer aan de beurt geweest.
En als ik een vraag heb, mag ik die toch stellen, voorzitter?
Ja, u mag uw vraag stellen. Maar iedereen zit hier die zijn vragen mag stellen.
Voorzitter, gaan. Via u dan de vraag. U geeft aan dat, en dat heeft de heer Laagland ook zelf aangegeven, dat hij contact heeft gezocht met de Griffie. De vraag is niet terechtgekomen bij de griffier. De griffier is het meldpunt. En uiteindelijk de commissaris beslist volgens mij over dit soort zaken. Maar de griffier is niet op de hoogte van de vraag van de heer Laagland. Is het dan zo dat de heer Laagland dus blijkbaar niet op het juiste niveau contact heeft gezocht binnen de griffie?
Daar gaat hij, ja, u kunt die discussie aanzwengen met wie die wel of niet contact gehad heeft en op welke wijze en met wie die wel of niet contact gezocht zou moeten hebben. Ik geloof hem als hij zegt dat hij contact met de griffier gehad heeft. En of dat nou met de griffier geweest is of met een medewerker van de griffier of wie dan ook, vind ik allemaal niet zo relevant. Ik bedoel, hij heeft van tevoren wel afgewogen of dat hij dit zou doen of niet zou doen. En dat vind ik het belangrijkste.
Voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Rootschiet.
Wellicht kan de PV nog wel één vraag even voor mij verduidelijken. Klopt het dat het de passage waaruit geciteerd wordt een passage betreft over aanbestedingen waarbij dan niet wordt betrokken in de besluitvorming als het dus een familielid betreft die de opdracht gegund wil krijgen?
Volgens mij betreft het offerten uitbrengen. Om dat onderdeel gaat het. En ook hier had een offerte moeten worden gevraagd.
Dit is geen aanbesteding.
Dat stuk staat er ook in namelijk, voorzitter.
Wij gaan verder en ik was gebleven bij meneer Jansen.
Ja, voorzitter, u zal begrijpen dat ik een reactie geef in algemene zin. Over punt 3 kan ik u mededelen dat de accountant geconstateerd heeft dat de uitgaven onreglementair waren. En als fractievoorzitter van 50PLUS kan ik daarbij instemmen, want het is... Het stond duidelijk omschreven in de regelgeving. En dat is ook de constatering van de accountant geweest. Als het gaat om de verordening zelf. Toen ik nog geen week fractievoorzitter was en ik de verordening heb gelezen. Ben ik naar de griffie gegaan. Niet de griffier, voor alle duidelijkheid. Maar iemand anders van de griffie. En die heb ik gevraagd van... Dit vraagt tekst en uitleg. En ik had zo'n 10 vragen om aan alle onduidelijkheden die erin stonden. En ik ben het gewend om reglementen te lezen en wetten. Om daar een beetje handen en voeten aan te geven. Daar kwamen geen duidelijke antwoorden op. Dat hield dus voor mij in dat ze op verschillende wijze uitgelegd zouden kunnen worden. Daar kwam ik dan ook achter. Ik ben net nog geweest om op basis van de oude verordening... heb ik nog weer 3 vragen bij de griffie neergelegd van... hoe moet ik in deze omstandigheid omgaan? Nou, dat zegt meer over de verordening... dan durf ik best wel te zeggen dan over mijn interpretatie van wet en regelgeving. Dat wil ik even gezegd hebben. Dus, met andere woorden, er moet gewoon een duidelijk... verordering gerealiseerd gaan worden. En ik heb begrepen dat de griffie daar al druk mee doende is. Die duidelijkheid verschaft. Die niet voor allerlei interpretaties vatbaar is. En op die vaste gestelde regels kan de controleur in dit geval, de accountant, kan daar gewoon aan toetsen. En dan kan ze dus een goed verslag maken. En daar wordt dan wel duidelijk in wat onreglementair is gebeurd en wat reglementair is gebeurd. En alles wat onreglementair is gebeurd, is de fractie van 50PLUS van mening dat die middelen gewoon teruggestort dienen te worden. Want het is inderdaad, zoals meneer Jansen van de PVV zegt, het gaat hier om gemeenschapsgeld. Dan, voorzitter, is punt 4 aan de orde. Ik wil er met nadruk over zeggen dat ik hier spreek... over de voormalig fractievoorzitter van Inwonersbelang. Zoals u al weet is de heer Laagland ook een burgerlid van 50PLUS. Maar dat staat hier helemaal buiten. Binnen onze fractie, meteen in de eerste week van aanvang... toen ik die onduidelijkheden constateerde in de verordening... heb ik de verantwoordelijkheid genomen in de fractie... om alle declaraties door burgerlid... dan wel de penningmeester zelf, dan wel door mezelf, een vier-ogen-principe toe te passen. Dus op elke declaratie die werd ingediend, moest de handtekening van de fractievoorzitter komen, maar ook de handtekening tegelijkertijd van de voorzitter van de stichting die ging over de fractievergoedingen. Dat is de regel die we gehanteerd hebben. Dat laat ik maar even in het midden. Dat is nu door de volledige fractie ook onderschreven. Dat gaan we ook hanteren. Dus dit soort omissies die in de jaarrekening 2014 zijn aangetroffen van 50 plus. Daar bid ik u als huidige fractievoorzitter maar welgemeende excuus voor aan. En dat komt dus geheel op disconto van de fractie van 50 plus.
Korting dus.
Wat zegt u?
Een disconto.
Gaat u verder, meneer?
Conto, dat kan
het is geen vraag. Gaat u gaan.
Ja, loop me nou niet uit.
Gaat u verder.
Want het kan ook nog gevolgen voor u hebben. Goed. Laat onverlet, voorzitter. Nu we het over punt 4 hebben. Laat ik het wat persoonlijker maken. Ik ken meneer Laagland al een stuk langer. En zijn opstelling in de huidige fractie van 50 plus is zodanig dat hij zeker op de kleintjes let. Als het gaat om... Want mijn wens is toch altijd om binnen de fractie, als wij fractievergadering hebben, dat er koffie en frisdrank op tafel komt. Nee, zegt meneer Laagland, we kunnen koffie uit de automaat halen. En dat is meer dan voldoende. En als je water wilt, ook dat kun je hier in meer dan voldoende mate kun je dat verkrijgen. Dus als het gaat om de integriteit van de fractievoorzitter van het inwonersbelang, heb ik daar geen enkele twijfel over. Als u mij vraagt, want dat is echt de mening van de huidige fractie, of het verstandig was geweest, of verstandig is geweest om een familielid in dienst te nemen. Nou, u heeft het ook meneer Laagland al horen zeggen. Als het met de wetenschap van nu, in deze huidige situatie, dan ben ik ervan overtuigd dat het niet was gebeurd. Dus dat voordeel van de twijfel, dat wil ik hem echt geven. En dat houdt ook in dat ik... En meneer Van Avoort, die heeft het op een hele goede wijze verwoord. U heeft het stuk goed gelezen. En ik ben met uw motivatie ben ik het ook volledig eens. Dat is wat ik heb in te brengen, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Simonsen.
Dank u, voorzitter. Ik wil eerst even wijzen op een achterliggend probleem in onze optiek. Namelijk dat de accountant normaal controleert volgens vaste normen. De algemene bevindingen in dit stuk, dat is een feitonderzoek, maar die wordt getoetst aan open normen. En de vorige sprekers hebben het allemaal gezegd, er zit een politieke weging aan. In onze optiek had de accountant nooit deze opdracht kunnen aanvaarden. Die had ze gewoon moeten weigeren. Zij is hier niet voor ingesteld. Dan puntje 4, daar willen we dan even de nadruk op leggen. Wanneer je de vraag stelt bij de griffie, is dit of dat verboden? Dan is het onze stellige overtuiging dat je dan al veel te ver bent. Dan betreed je al de rand en dat moet je niet willen. De integriteitscode is ook al aan de orde geweest. Schijn vermijden, artikel 2.2, is er bijgevoegd. En het valt ons eerlijk gezegd tegen, dat wil ik dan toch gezegd hebben, dat er geen spijt betuigd wordt over hetgeen veroorzaakt is, als je het hebt over het aanzien van de politiek. Was inwonersbelang onverstandig, als je kijkt naar de gedragscode? Dan is onze conclusie ja. Waren zij fout en horen daar sancties bij? Dan kijk je naar de verordening en dan zeg ik nee. En dan is onze enige conclusie, en dan wordt het tijd voor hardere normen in de verordening. Maar dan kunnen wij niet instemmen met puntje 4.
Dank u wel. Meneer De Jager.
Voorzitter, dank u wel. Het is afgelopen maandagavond in onze fractie best een lastige discussie geweest als het gaat om het voorstel waar we het nu over hebben. Maar ik constateer dat dat voor meer fracties geldt. Aan het eind van die discussie kwamen wij in ieder geval tot de conclusie dat als je kijkt naar de voorliggende beslispunten 4 en 6... het toch goed zou zijn om de verordening te herzien. En ik deel overigens de opvatting van de heer Van Vliet dat je niet alles in een verordening kunt gieten. Dus dat het ook gaat om je eigen moreel kompas en dat je daarbij die afwegingen met elkaar moet bespreken en met elkaar moet delen. Maar goed, de verordening is niet eenduidig. De gedragscode, zelfs artikel 6.1 is niet eenduidig. De rapportage niet. En ja, dan het vierde element, het moreel kompas. Hoe weeg je het moreel kompas van een ander? Dat is een lastige. En ik deel ook de opvatting van de heer Simonsen dat je schijn moet vermijden. Je moet niet alleen het kwaad, maar ook schijndeskwaads zien te vermijden. Maar ik ben wel oprecht van mening dat je daar anders over kunt oordelen. En met name ook zoals de heer Laagland, in tegenstelling tot de heer Jansen, ken ik hem niet persoonlijk. Ik heb hem zelfs nog nooit echt gesproken. Dus in die zin kan ik redelijk objectief mijn oordeel vellen. Maar goed geluisterd naar de heer Laagland, denk ik wel dat hij oprecht gehandeld heeft. En naar zijn opvatting ook oprecht terughoudend gehandeld heeft. En ik durf zelfs de stelling wel aan, ook enigszins vasthoudend in zijn opvatting is, omdat hij niet direct zegt dat hij het een volgende keer weer anders zou doen, omdat hij nu een andere mening is toegedaan. En misschien vind ik juist dat wel een kenmerkend element van oprecht gehandeld hebben. Hij blijft lastig, zoals ik zei, want hoe weeg je het moreel kompas van een ander? Daar waar sprake is van interpretatievrijheid, of zoals ook wel geschreven wordt, er niet sprake is van een feitelijke overtreding. Beslispunt 4 en 6... vinden wij discutabel en daar zouden wij eigenlijk dezelfde weging willen treffen. Namelijk, zoals anderen ook wel zeggen, het voordeel van de twijfel. Maar we zeggen daar wel meteen bij, eerst de regels aanpassen en wat ons betreft snel. En dan die nieuwe regels ook toepassen en niet omgekeerd.
Dank u wel, meneer Ferdinand.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er wordt nogal wat van ons gevraagd. Een aantal beslispunten. Er wel 8. Ik wil me beperken tot die beslispunten die toch bij ons de meeste discussie oproepen. En dat zijn dus de punten 4, 5 en 6. Voorzitter, duidelijk is ook uit wat hiervoor is gezegd, dat de verordening dermate ruim is dat er verschillende interpretatiemogelijkheden zijn. En dan kan de politieke weging in het ene geval zo uitvallen of in het andere geval juist anders. Is dan nou de oplossing dat wij dus de verordening gaan dichttimmeren, zodat we overal en altijd een eensluidende uitleg hebben van de regels? Voorzitter, ik vind, en dat is, doe ik namens mijn fractie, dat dat niet de oplossing is. Ik denk dat wij toch moeten gaan voor een afweging die per persoon of per fractie gemaakt moet worden op het punt van moraliteit, op het punt van integriteit. Want je kunt eenmaal niet alles voorzien. Je kunt niet alles dichttimmeren met regels en vervolgens daar ook weer de nodige controlemechanismen op loslaten. Wordt het een open einde, een gebed zonder eind. En dat moet je niet willen. We willen heel graag toch staande houden dat iedereen, ieder mens en zeker een politieke ambtsdrager een integriteit met zich meedraagt. En dat dat ook dus in een publieke debat, een open debat, die integriteit getoetst wordt. Zoals de heer Laagland dat nu gedaan heeft, blijft voor ons de vraag nog steeds waarom hij bij het betrekken van een familielid niet meteen is uitgegaan van een belangenverstrengeling. Want je kunt natuurlijk zo zorgvuldig mogelijk handelen en alles formeel afwegen. Maar het moment dat je iemand betrekt bij wie je niet in een zakelijke verhouding staat, zou bij mij de eerste vraag meteen opkomen van, is er hier geen sprake van een belangenverstrengeling? Ook de vraagstelling richting de griffie. Kun je vragen of daar genoeg over is nagedacht? Want een soort gesloten vraagstelling van is het verboden of niet? Ja, er is eigenlijk maar één antwoord op mogelijk. En zeker vanuit van een politicus mag je toch verwachten dat hij een ander type vraagstelling kiest, waardoor er mogelijk argumenten voor en tegen op tafel zouden komen, wat ook weer uiteindelijke beslissing hierover zou kunnen beïnvloeden. Dus ik... Het gaat mij niet om de persoon van de heer Laagland. Ik
geloof best dat die politiek integer is. Maar het gaat mij om de lessen die wij hier kunnen leren van het handelen van de heer Laagland. Voorzitter, desalniettemin vindt mijn fractie dat we met alle beslispunten akkoord gaan. Dus inclusief het beslispunt dat inwonersbelang betreft zoals het staat in dit late voorstel. Dank u wel.
Dank u wel. Wie van jullie eerst? Meneer Siepel.
Ja, als u het goed vindt, voorzitter, wil ik in algemene zin reageren op de bijdrage die door de fracties is gedaan. En ik doe dat namens de agendacommissie /voormalig presidium. Ik zal dan vervolgens ook ingaan op een aantal vragen die zijn gesteld waar een politieke context aan verbonden is. En met uw goedvinden zou ik daarna ook de griffier willen vragen om een aantal technische vragen nog te beantwoorden. Is dat akkoord? Het voorstel wat er vanavond voor ligt, dat heeft een geschiedenis en een toekomst. En voor wat die geschiedenis is het denk ik goed om in herinnering te roepen dat dit in januari in procesmatige zin reeds besproken is geweest met de fractievoorzitters. En de fractievoorzitters hebben de voorzitter in de griffier van uw staten gevraagd om met een aangepast voorstel te komen waarin de politieke afweging op elk van de te maken keuzes duidelijk verwoord is. En ik denk dan ook een klein beetje dat we daarmee al tegemoetkomen aan een wens die de heer Janssen regelmatig inbrengt, want het voorstel is daarmee ook heel duidelijk amendeerbaar geworden. Het voorstel wat nu ligt, en dat was ook de opdracht die door de fractievoorzitters in het seniorenconvent is meegegeven, maakt daar dan ook de knip in op basis van wat op basis van landelijke wetgeving, op basis van onze eigen verordening en wat op basis van politieke motivering, politieke afweging door uw staten zou kunnen worden besloten. De context waarin dit voorstel ligt, en daar hebben bijna alle fracties al aan gerefereerd, is dat we op dit moment door de Griffie gewerkt wordt aan een voorstel. En er is ook via de lijst van mededelingen, als ik me niet vergis, een procesvoorstel inmiddels bij u bekend, om toch op de meest kort mogelijke termijn deze verordening aan te passen. Daar hebben we bij de beoordeling van de verantwoordingen 2014 niet zo heel veel aan, maar het is wel een context waarin we in ieder geval ook vooruit mogen kijken. Ik denk dat het goed is voor u om in dit voorstel te herkennen dat bij de opstelling van de formulering van de beslispunten gebruik is gemaakt van drie elementen die het afwegingskader voor uw staten zouden kunnen zijn. In de eerste staat de verordening met al haar onduidelijkheden. En die verordening die combineer je dan met het rapport van de feitelijke bevindingen door de accountant. En tot slot, en maar niet onbelangrijk, is er op een aantal van deze beslispunten ook de gedragscode integriteit die door Provinciale Staten is vastgesteld, is daarnaast gelegd. Omdat die met elkaar in samenhang het afwegingskader waaraan de hand u het politieke debat zou moeten voeren, zou moeten plaatsvinden. Ik betreur het dat tijdens het debat onduidelijkheid is ontstaan over de rol van de griffie in de advisering aan de fractie van inwonersbelang. Er is mij verzekerd dat voorafgaand aan de totstandkoming van deze constructie geen contact met de griffier is geweest. Daar kan ik aan toevoegen dat na de rapportage, de conceptrapportage van de accountant, door de heer Laagland een schriftelijke zienswijze is ingediend.
Janssen.
Mag ik dan een verduidelijkingsvraag stellen aan
uiteraard.
De heer Siepel? Wilt u dus zeggen dat de informatie van de heer Laagland onjuist was?
De heer Siepel.
De heer Laagland verwijst naar contacten met de griffie. Ik heb voorafgaand aan de voorbereiding op deze vergadering heb ik hier met de griffier over gesproken en bij de griffier is het niet bekend. Het zal u bekend zijn dat bij de griffie meerdere medewerkers werken en dat daar ook medewerkers wisselen. Er is nagezocht of dit te traceren is en net zo min als de heer Laagland zijn stelling kan onderbouwen, kan de griffie de haren ook niet bewijzen of uitsluiten. Het is bij de griffier niet bekend. En meer of minder kan ik dat niet maken. Wat ik wel kan melden, en dat was mijn andere opmerking, is dat in het kader van de bevindingen door de Laagland is uitgenodigd om een schriftelijke zienswijze in te dienen. En ik kan niet anders dan constateren van dat in de eerste ingediende schriftelijke zienswijze de heer Laagland geen melding heeft gemaakt van voorafgaand contact met de griffie. Dat contact dat heeft wel plaatsgevonden nadat de zienswijze is ingediend. Dat kan ik bevestigen, maar daarvoor daar kan ik niets over zeggen, want wij weten het niet. En ik betreur het dat daarmee dan ook twijfels worden opgeroepen over de rol van de Griffie. En dat wil ik toch graag gezegd hebben. Dan wat betreft de aard van het besluit wat u gaat nemen. Zoals aangegeven heeft het seniorenconvent gevraagd van maak onderscheid tussen van wat wettelijk is vastgelegd, wat in onze verordening ligt en waar een politieke vrijheid, een beleidsafweging door de staten is. Op het moment dat uw staten zouden besluiten om iets te doen aan de beslispunten 2 of 3, dan wordt dat van harte ontraden en zou een afwijking van wettelijke regelgeving of van onze eigen verordening, in het meest extreme geval, ook een niet rechtsgeldig besluit van de staten zijn. Dat voor punt 3 kan ik dat niet hard maken, dat zal dan onderzocht moeten worden juridisch. Maar dan wijken we af van onze eigen verordening en schept u daarmee ook een precedent, wat wellicht ook in de toekomst gevolgen zou kunnen hebben. En tot slot, er ligt een voorstel, het is amendeerbaar. Het voorstel zal in deze vorm naar de staten geleid worden. En het is uiteindelijk aan de staten om op basis van amendering al of niet een gewijzigd voorstel in besluitvorming te brengen. Dat in de algemene zin, voorzitter. Dan wil ik ook een aantal opmerkingen die, denk ik, wat politiek zijn en voor zover ze nog over zijn, reageren. Ik denk dat ik de opmerkingen van GroenLinks, dat is een technische, de administratieve verrekening, die zal de griffier beantwoorden. Waarom dit voorstel van het CDA, daar ben ik zojuist op ingegaan. De informatie over de bezoldiging, de tegemoetkoming in de kosten van burgerleden. Het is een lastig iets, maar de informatie is gecommuniceerd op het moment dat de Griffie de informatie vanuit het IPO heeft toegespeeld gekregen. En dat is medio het lopende begrotingsjaar gebeurd. Waarom dat zo gebeurd is, kan ik u nu niet zeggen. Maar op het moment dat er bij de Griffie vanuit het IPO de informatie is aangeboden, is het ook direct naar de Staten gegaan. En vanaf dat moment, en de afweging is dus geweest om dat dan ook als markeringsmoment te gebruiken. Voor die tijd is het, omdat we het niet eerder gecommuniceerd hebben, zou het toegestaan kunnen worden. Na die tijd is het ook door alle fracties de regelgeving correct toegepast.
Voorzitter, zou ik daar een kleine aanvulling op mogen plaatsen? Aangezien ik al vorige periode in het IPO-AV heb gezeten, de discussie. Het was toen heel onduidelijk wat dat arrest van de Hoge Raad betekende, heel concreet in deze gevallen. Daar is BZK mee aan de slag gegaan, dus dat heeft heel lang geduurd. En pas toen die duidelijkheid werd gekregen, het IPO heeft daar herhaaldelijk om gevraagd, pas op dat moment is er duidelijkheid gekomen en is ook de Griffie ervan op de hoogte gesteld. Dus ook niemand wist het wat dit precies betekende. Dat is halverwege dat jaar duidelijk geworden.
Dank u wel voor die toevoeging en ik kan dan ook bevestigen van dat er door de Griffie met regelmaat gevraagd is en ook achteraf wel is afgegeven richting het IPO dat we heel erg betreuren dat deze informatie zo laat ook bij de provincies bekend is geworden. Nou, de opmerkingen van de 5 Senioren Plus en de Partij voor de Dieren over het aanpassen van beslispunt 3, die heb ik al beantwoord. De vraag van de VVD over de communicatie is denk ik ook beantwoord. Ja, de SGP, het ontbreken van vaste normen. We gaan toe naar een nieuwe verordening. En wat ik denk dat het een goed voorstel is dat op dat moment dat ook de staten met elkaar nadenken over hoe dan ook de opdracht aan de accountant kan zijn voor wat betreft de controle van de nieuwe verordening. En dan weet ik niet of ik compleet ben, maar ik denk dat in ieder geval nog één technische vraag die ik graag aan de griffier zou willen overlaten. Maar misschien zijn er meer.
Dank u wel, voorzitter. Beetje onwennig op deze plek, vergeeft u mij. Zal er een reële verrekening plaatsvinden, vroeg de heer Korteweg en volgens mij ook mevrouw Rutscheid. En dat is inderdaad de bedoeling. Dus het is wellicht wat onhandig opgeschreven, maar dat is wel de bedoeling.
Voorzitter, ook fiscaal.
Ja, we zullen dat, vrees ik, ook moeten betrekken. Ja. Het wordt een klus. Ja. Ik kan inderdaad bevestigen dat de oorsprong ten aanzien van de reiskosten En hoe dat in elkaar steekt, inderdaad, in eerste instantie kwam door een uitspraak van de Hoge Raad. Wij noemen het het vestzak-broekzak uitspraak van de Hoge Raad. Het mag niet uit het ene potje, het mag wel uit het andere potje. Er was lange tijd niet duidelijk in hoeverre dat een zogenaamde gesloten stelsel is. Dat ook voor burgerleden dient te gelden. Daar zijn meerdere pogingen gedaan vanuit het IPO om daar vanuit alle die betrokken zijn bij rechtspositie, en daar zitten werkgroepen achter, kan ik u verzekeren, om daar duidelijkheid over te krijgen. Daar is uiteindelijk een gezamenlijke brief door het IPO naar de minister van Binnenlandse Zaken gestuurd. En pas toen dat antwoord kwam, konden wij met zekerheid zeggen hoe deze uitspraak van de Hoge Raad geïnterpreteerd moet worden en toegepast. Ik had er een aantal taalkundige vragen gesteld die ik voor u niet kan oplossen. Is onder andere een bon, mag het dan ook anders of wordt daar iets anders mee bedoeld? Ik kan u wel zeggen, aangezien wij natuurlijk ook de accountant spreken en de opdracht geven, dat zij met haar zinsnede heeft willen zeggen dat de... het handelen niet past in de tijdgeest en niet zozeer de verordening. Dat de verordening wat haar betreft aangepast moet worden, dat staat ook wel als een paal boven water.
Voorzitter, heeft de accountant expliciet gezegd dat een pinbetaling niet geaccepteerd kan worden dan?
Daar weet ik nu het antwoord niet op.
Als ik daarin dan toch de griffier mag aanvullen, voorzitter. Want het feit dat de pinbetaling al of niet geaccepteerd zal worden is niet de vraag. De vraag is of op basis van alleen het bedrag de accountant kan constateren dat de betaling ten behoeve van de fractie is geweest. En op basis van een afschrijving op een bankafschrift waar alleen een bedrag vermeld staat in de winkel waar het is. Als u bij de Intertoys gaat en u koopt een cadeautje als afscheid voor een fractiemedewerker, is dat prima. Maar koopt u een cadeautje voor een van uw familieleden, dan kan dat niet. En dat onderscheid kan de accountant niet maken als er geen bon aanwezig is.
U denkt dat een pinbetaling aan een bloemenzaak, dat de accountant daar minder aan kan ontlenen dan aan een bonnetje van de bloemenzaak?
De accountant werkt op die manier. Wij gaan deze discussie... Zo werkt een accountant. Meneer Siepel heeft
sorry,
nog een...
Sorry, de accountant heeft daar geen uitspraak over gedaan.
Meneer Siepel heeft nog een nabrander.
Ja, voorzitter, ook voor mij geldt dat ik in deze positie in ieder geval onwennig ben op deze plek. En ik zie dat ik toch wel nog één aspect wat zeer politiek is vergeten ben. En dat betreft de interruptie die plaatsvond op de bijdrage van de heer Janssen voor wat betreft de code integriteit. Wij hebben als staten op 18 december 2012 een code integriteit vastgesteld. Dat is niet helemaal volgens mij de code waar u uit citeert. Maar de relevante bepalingen in die code zijn in ieder geval de preambule waarin in onafhankelijkheid wordt beschreven als dat er geen vermenging van belangen en ook het schijn van het vermijden van belangen een hoogste goed voor statenleden of andere politieke ambtsdragers is. Waarin artikel 2.1 wordt gesteld dat politieke ambtsdragers alles doen om de schijn van bevoordeling te voorkomen. Waarin artikel 6.1 wordt gesteld dat statenleden en andere politieke ambtsdragers terughoudend zijn met het doen van uitgaven voor zover die op het grensvlak van zakelijk en privé zich aandienen. En waarin artikel 11.1 wordt bepaald dat politieke ambtsdragers bij elk twijfel over integriteit zich melden tot de griffier. En dat de griffier afhankelijk van de casus dat ook met de commissaris van de Koning bespreekt. En tot slot het artikel 1.2 uit onze eigen code integriteit. Dat in alle gevallen waarin de code niet voorziet het aan Provinciale Staten is om een uitspraak te doen. Ik denk dat dat nog een belangrijke toevoeging is.
Dank u wel. Meneer Janssen, tweede termijn.
Ja, voorzitter, een detailvraag. Als je kijkt naar punt 3... waarvan ik heb gezegd, als het onreglementair is, dan is het maar zo. Maar stel, bijvoorbeeld bij die 179 euro individueel krantabonnement. Als bij individueel nou fractie had gestaan, zou die dan nog onrechtmatig zijn geweest? En mijn tweede vraag is, stel dat die 250 euro inzet in zaken het bouwen van de website.
Voorzitter.
Meneer Van Vliet.
Ja, ik vind deze discussie heel aardig hoor, meneer Jansen, maar stel dat en stel dat. Ik bedoel, daar gaat het niet om. Er staat duidelijk dat het een individueel krantenabonnement is en niet stel dat het van de fractie is. Dus ik vind deze discussie leidt nergens toe.
Nou, dat is uw mening. Behalve, ik hoorde net dat wij, zeg maar, van ervaringen moeten leren. En ik constateer nu met u dat hier staat, individueel, dat dat niet kan, dat dat onrechtmatig is. En mijn vraag is, denk ik gewoon heel terecht, als we een amendement opstrijden ten behoeve van de fractie, dus dat de fractie hadden gestaan, is het dan nog steeds onreglementair?
Meneer Boshuizen.
De punten die de heer Jansen aangeeft, sprekend over integriteit. Ik kan u verzekeren dat in het gesprek met de accountant, de penningmeester van de toenmalige fractie 50+, dat deze punten nadrukkelijk benoemd zijn. Ik kan dat bijna parafraseren. Er is aangegeven dat het is gebruikt voor het werk van de medewerker van de fractie. Het had alleen misschien op een andere naam moeten staan. Dat is punt 1. Het bouwen van die website, dat is gebeurd in opdracht van de fractie door een medewerker, nee, door iemand die in de kring van de fractie bekend was en die als particulier dit soort dingen doet. Een particuliere opdracht derhalve. Ja, en dan zit je precies op dat grensvlak, ik erken dat. Maar het gaat inderdaad erg ver, vind ik, om dit dan terug te boeken vanuit die fractie naar de rekening van de provincie. Omdat ze gewoon de kosten zijn gemaakt ten behoeve van het werk, het functioneren van een fractie.
Dank u wel. Meneer Van Vliet?
Ja, dan wil ik toch nog een vraag aan meneer Boshuis stellen. Want u betwist dus dat het niet conform de regeling is. Want dat heeft namelijk de accountant geconstateerd. Hè. Die heeft gezegd van, het is niet conform de verordening zoals het is. En de toelichting die u daarbij geeft, ja, dat zal allemaal wel. Maar het was dus niet conform de verordening. Dat betwist u dus.
Het is, nee, ik denk dat je hier nou precies stuit op zo'n zaak over het interpreteren van een verordening. Wat staat er? En wat is de intentie? En hier zit dus naar mijn gevoel de onduidelijkheid.
We hebben met elkaar geconstateerd dat er een aantal onduidelijkheden in de verordening zitten waar we actief mee aan de slag gaan. Dus daar komt op een later moment, zal dat afgedekt moeten gaan worden, maar is op dit moment niet aan de orde voor de beslispunten die hier nu voor liggen.
Dan kan ik niet anders dan vragen, voorzitter, om dit beslispunt dan aan te houden.
Aanhouden kennen we niet. U kunt hooguit een amendement indienen. En meneer Siepel heeft net uitgelegd dat op 6 april het statenvoorstel in behandeling wordt genomen. En daar zullen waarschijnlijk deze discussie horende verschillende amendementen neergelegd worden.
Dat zullen wij overwegen.
Voorzitter, mag ik dan nog een oproep aan. Sorry, dank u wel. Aan mijn collega statenleden doen, want volgens mij gaat het hier ook om het aanzien van de politiek. En als je het hebt over landelijke wet en regelgeving, als je het hebt over elementen die wel duidelijk staan opgeschreven in een verordening, zou ik ervoor willen pleiten om die juist niet met elkaar ter discussie te stellen. Eens als het gaat om het herzien van de verordening, laten we dat dan op dat moment doen. Maar er zijn nu 3 punten die worden voorgelegd waar gezegd wordt, daar is sprake van een politieke weging. Daar moet je denk ik met elkaar over hebben. Volgens mij hebben we dat oprecht gedaan. Maar alstublieft laten we dat niet bij die andere zaken doen.
Dank u wel. Meneer Van Sloten.
Ja, dank u wel. Ik neem aan dat we nu in de tweede termijn zitten. Ja. Ja, ja. Ja, ik ben toch wel een beetje behoorlijk in verwarring gebracht door de woorden van de heer Siepel. Over het al dan niet navraag doen van de fractie van Inwonersbelang over de gekozen constructie met een familielid dat in dienst werd genomen. Ik vind dat wel een cruciaal punt in de afweging die wij als individuele fracties kunnen maken over dit ene beslispunt, beslispunt 4. Is er een manier waarop wij bijvoorbeeld voor de staatsvergadering daar nog iets meer informatie over krijgen? Want als u zegt, ja, het is niet meer te achterhalen, hoe moeten wij dat dan zien? Moeten we dan, dat dan maar beschouwen als die vraag is niet gesteld of daar is niet over gesproken? Want dat beïnvloedt de besluitvorming wel, lijkt me.
Dank u wel. Anderen voor de tweede termijn? Niemand? De heer Siepel.
Ik denk dat ik kort kan reageren op de vraag die door de heer Jansen van 50PLUS zijn gesteld. De als-dan-vraag waar je in de politiek nooit op in te gaan wordt beantwoord in het statenvoorstel. Want daar wordt in de toelichting op beslissing 3 aangegeven dat het niet aantoonbaar wordt gemaakt dat het abonnement ten behoeve van de fractie is afgesloten en had er gehalve op naam van de fractie moeten staan. En ook aanhalend de woorden van de heer Simonsen over de onduidelijkheid over het toetsingskader voor de accountant. Juist het aspect van is het ten behoeve van de fractie is hier heel scherp afgewogen. En in dit geval is het oordeel dus dat het niet aantoonbaar is ten behoeve van de fractie. En ook voor wat betreft de vraag die is ontstaan naar aanleiding van het interruptiedebatje met de heer Boshuizen. De factuur over de betreffende website. Er wordt in de toelichting gemeld, er ontbreekt een opdrachtverlening en de factuur voldoet niet aan de vereisten. En daarmee is voor de accountant het afwegingskader heel helder en kom je dus in beslissing 3. De oproep van de heer De Jager om het aanzien van de politiek onderdeel te laten zijn is uiteraard aan uw fractie, maar kan ik in ieder geval van harte onderschrijven. En in reactie op de vragen van de CDA-fractie, de heer Van Sloten. Ik heb aan willen geven, meneer Van Sloten, van dat vooraf aan deze discussie ik met de Griffie overleg heb gehad van is er bekend of de betrokkenen met jullie contact heeft gehad. En het antwoord is, er is ons geen contact bekend. Dan kunnen we nog een keer alle mailboxen nakijken. We kunnen nog een keer alle medewerkers die in de afgelopen jaren op de Griffie gewerkt hebben. De vraag is misschien wel, die u zichzelf zou moeten stellen, van is dit dan echt zo relevant? Of zou het veel meer naar die wat meer principiëlere vraag moeten gaan, van wat was de denklijn? En als de denklijn, en dan citeer ik ook uw eigen bijdrage zojuist, het moet een integriteit, dat is een gevoel. En op het moment dat je de vraag gaat stellen van kan dit wel, weet je al dat je op die grenzen zit. Ja, of met de woorden van uw buurman, de heer Korteweg, integriteit is een automatisme. En de betrokkenen heeft aangegeven zichzelf die vraag niet te hebben gesteld. Nou, en meer dan dat kan ik er op dit moment niet over zeggen.
Dank u wel. Meneer Jans, had u een verduidelijkende vraag? Ga uw gang.
Nou, de heer Siepel vraagt in hoeverre dit relevant is, voorzitter. Maar het werd expliciet aangevoerd dat dit wel het geval was. En de vraag is dus of dat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
De heer Siepel.
Dan kan ik alleen maar op antwoorden, mevrouw de voorzitter, van dat tot het aanvang van deze vergadering mij en ook de Griffie geen bericht hebben bereikt dat de betrokkenen in dit geval hier voorafgaand aan het ontstaan van deze constructie met de Griffie contact heeft gehad. Deze informatie, misschien heeft u zelfs gezien dat het aan deze kant van de tafel wat verwarring opriep. Deze informatie was dus voorafgaand aan de vergadering niet bekend en blijkt ook niet uit de schriftelijke wederhoor die voorafgaand aan het definitief maken van het rapport van de accountant heeft plaatsgevonden.
Ik ga even naar de G4 of die nog reacties wil geven.
Nee, niet per se.
Ik afconcluderen.
Voorzitter, ik wil toch even stipuleren dat ik de vraag mondeling gesteld heb. Dus u hoeft geen e-mails na te kijken. Ik heb een mondeling gesteld.
Dit is niet de vorm waarin wordt vergaderd. U zit formeel niet eens aan tafel. Dat even gezegd hebbende. Ik ga afconcluderen. Ik heb geconcludeerd dat dit geen hamerstuk gaat worden, maar dat dit een bespreekstuk gaat worden op 6 april. Dat er een aantal fracties hebben aangegeven dat ze dit stuk willen amenderen. En dan zien wij de amendementen in de besloten box met belangstelling tegemoet. Dan zijn wij klaar met dit stuk. Wij gaan naar de lange termijn planning. Normaliter hebben wij de lange termijn planning altijd op de agenda staan. En als iemand er iets over wil zeggen, dan, zegt hij dat. Ik zou u dus willen vragen of u opmerkingen heeft bij de lange termijn planning, zoals wij die nu hebben voorgelegd.
Ik heb een
meneer
vraag.
Meneer Ferdinand.
Voorzitter, in de lange termijn planning is opgenomen. Bij de commissie
mag
van...
Mag ik even wat stillen? Meneer Ferdinand.
Ja, in de lange termijn planning is opgenomen voor de commissie van volgende maand, 20 april. Het stuk over cultuur, met name de terugkoppeling uit de gespreksronde en ontwerpbijeenkomsten cultuurnota. Voorzitter, het is al bijna april, maar wij hebben nog steeds nog geen voorstel ontvangen over hoe deze terugkoppeling zal worden ingericht. Ik kan me voorstellen dat ik hier misschien wat voorbarig in ben, maar weet u wat meer over het procesvoorstel?
Wacht even, we kunnen niet horen.
Ja. Kort gezegd, over een paar weken gaan we over praten, terugkoppeling. Maar we hebben nog steeds geen voorstel hierover de inrichting van die terugkoppeling ontvangen. Misschien ben ik wat voorbarig in, maar dat hoor ik ook graag dan van u of van iemand anders.
Wat wil je precies? Cultuurnota, hoe gaat het eruit zitten? Zien? Wij gaan de heer Rijsperman daarop bevragen en wij zullen hem doorgeven dat u daar heel nieuwsgierig naar bent. Ik heb er zelf nog wel even een opmerking bij, en namelijk de... Bij ons op de agenda, op de lange termijn planning, staat de zienswijze van de begroting. En die moeten we even kijken op 20 april. Wij hebben daar een bespreking over gehad samen met de voorzitter van de commissie Ruimte. En die heeft aangegeven dat de zienswijze betreft op een... op de gewone gebruikelijke procedures van jaarrekening en begroting. En die gaat dus ook daar inhoudelijk beantwoord in behandeling worden genomen. Dus die vervalt bij ons op de agenda. Die wilde ik u nog even meegeven. Zijn er nog andere opmerkingen op de lange termijn planning?
Voorzitter, even ten aanzien van het laatste punt. Gaat dat over de zienswijze van de begroting van de Randstedelijke Rekenkamer?
Waar nee, de zienswijze op de begroting van de OFG.
Oh, oké.
Ja, nee, de rekenkamer die houden wij gewoon hier. Geen andere opmerkingen? Dan komen wij bij de lijst van moties en toezeggingen. En daar worden wat op- en aanmerkingen gemaakt. En die wilde ik toch even met u doorlopen. En dan moet ik echt even mijn iPad openzetten, want de lettertjes kan ik niet lezen. We komen bij de moties. Daarin staat bij B1 dat die wordt gehandhaafd. Nou, daar lijkt mij verder geen... Maar bij B2 staat dat die kan worden afgevoerd. Meneer Simonsen.
Dank u, voorzitter. Nog niet zo heel lang geleden leefden wij in de angst dat deze motie zou worden afgevoerd. Toen is ons door de gedeputeerden verzekerd dat dat niet het geval was. Ik meen dat het in de januarivergadering was. En nu wordt om eigenlijk onduidelijke reden toch voorgesteld om hem af te voeren. Ik kan u melden dat ik ondertussen een verzoek bij de gedeputeerden heb neergelegd met een mogelijke invulling op dit onderwerp. Ik ik zou, als daar antwoord op komt, alsnog kunnen besluiten dat er echt geen mogelijkheid is om hier nog verder invulling aan te geven. Maar ik wil voorlopig vragen om hem toch te laten staan. Ik heb er ook geen motivatie bij gekregen.
Want u wil een verdere invulling door gedeputeerden. Nou, dat lijkt me de argumentatie die wij zoeken. Ja. Dank u. Dat gaan wij op die manier doen en we laten hem gewoon staan. Dan hebben wij voorstel tot afvoeren van B4. Meneer De Jager.
Dat voorstel lijkt mij eerlijk gezegd voorbarig. Dat geldt voor B4 als het gaat om de lijst van moties. En B27 op de lijst van toezeggingen gaat daar ook over. We hebben met elkaar afgesproken dat die middelen jeugdzorg, reserve jeugdzorg, in ieder geval tot en met de jaarrekening beschikbaar zouden blijven. We hebben in een beeldvormende sessie op 9 december een presentatie gehad van mevrouw Winnie Prins namens de wethouders jeugdzorg. En toen is er een geactualiseerde afspraak gemaakt met de gedeputeerden. Ik heb inmiddels begrepen dat dat een beeldvormende sessie was, dus in die zin er geen notulen gemaakt worden, dus die afspraak misschien ook niet heel erg hard is. Maar er is inmiddels, zo hebben wij deze week kunnen vernemen, ook een brief vanuit de gemeenten richting GS gestuurd. Die is aan de fractievoorzitters ook verstuurd, waarin een verzoek op dit punt gedaan is. En het lijkt ons ordentelijk om B4 en B27 dus op zijn minst niet af te voeren.
En wat zou dan uw opdracht zijn om op dit moment te laten gebeuren? U wil de invulling van mevrouw Prins, de brief die gekomen is, betrekken bij deze motie?
Ja, dat lijkt me inderdaad ordentelijk. De afspraak zoals we hem vanaf 1 juli 2015 hebben is dat er al dan niet een voorstel komt bij de jaarrekening. Dus dat kan een voorstel tot vrijval zijn of een voorstel tot bestemming. Maar nu deze brief actueel is binnengekomen, lijkt het me goed om die ook te behandelen bij dit verzoek.
Dan geven wij dat argument door aan de gedeputeerden. Even kijken, verder heb ik er geen. De rest blijft staan, volgens mij.
Voorzitter.
Meneer Van der Avoort.
We hebben vaak over B9. Het gaat over het aantal stembureaus bij het referendum. Mm-hmm. En daar zou de GS een brief over schrijven aan de gemeente. En die heb ik niet gezien.
Nee, voorzitter, dat is ook de vraag van de PVV op overigens advies van meneer Van Sloten. Wanneer het college denkt een uitvoering aan te geven.
De G4 gaat hem opschrijven. Er komt een antwoord.
Hopelijk voor 6 april.
Zou wel prettig wezen, ja. Dan komen wij bij de toezeggingen. Zoals u ziet is er een kolom opgenomen advies van de portefeuillehouder. Dat advies zou leidend moeten zijn voor behandeling.
Voorzitter.
Nog niet, want wij moeten beginnen.
Mag ik daar opmerking over maken? Hoor. Bij een aantal van die adviespunten, daar staat dat er mededeling is gestuurd op 14-3, 16-3, in ieder geval in die reeks. Mm-hmm. Maar die hebben ons nog niet bereikt. Dan lijkt het ons wat lastig om die toezegging af te handelen.
Laten we dat dan, als we daar zijn, gewoon zeggen, nou dan blijft die even staan.
Ja, zullen we hem gewoon even doorlopen? Dan beginnen we bij B4. Maart 2016 afvoeren van de lijst. Ja. Kunt u zich daarin vinden?
Toezegging B4.
Toezegging B4.
Afvoeren.
Ja? Dan hebben wij een advies bij B7. Afvoer van de lijst. Opgenomen in de CUP. Akkoord?
Ja.
Dan hebben wij D9, de perspectiefnota. De presentatie heeft plaatsgevonden en het advies is om te handhaven op 4 februari uitgesproken.
Voorzitter,
ja.
Er staat dat die wordt opgenomen in de cultuurnota, maar die is er nog niet. Dus
nee,
lijkt me handig om te laten staan.
Even staan, totdat de cultuurnota een plek heeft gekregen.
Voorzitter, mag ik daar een technische vraag over stellen? Want bij het advies van de portefeuillehouder gaat er over landschapskunst, tenminste dat is wat ik hieruit begrijp, er staat er. Griffie onderzoekt de mogelijkheden en de kosten verdere ontsluiting archiefcommissievergadering. Wat heeft er met landschapskunst te maken?
Ik zie het ook staan.
Ja, wij gaan dat uitzoeken. Zou zomaar knippen en plakken kunnen zijn.
Ik heb het idee dat het bij B4 hoort. B10. Oh ja.
Ik denk dat die daar echt heel hard weg moet.
Ja, dat denk ik zo ook maar. Even kijken. We gaan hem meteen opschonen, toch? Dan komen wij bij... daar staat geen advies. Blijft toch een gegoochel hoor, met dat... het onderzoek B11. Onderzoek Randstedelijke Rekenkamer. Voorgesteld om hem af te voeren. Kunt u zich daarin vinden?
Nee,
B11.
Bij mij staat er niks bij B11.
Jawel, afvoer.
Afvoeren, staat er.
Adviesportefeuillehouder.
Adviesportefeuillehouder, daar moet je even naar kijken. Want dan kunnen we namelijk als commissie besluiten wat we ermee doen.
Bij portefeuillehouder.
Nee, je moet het kolommetje van de portefeuillehouder en daarna. Oh.
De eerste B11.
Oh.
Ja.
En dan 12 en dan weer 11.
Ja. Ja. Goed. Kijk, we maken hem meteen technisch netjes, toch? Heel helder overzicht.
Voorzitter. Over die eerste B11. B11. Ja. Volgens mij heeft dat plaatsgevonden. Dus er staat niks bij, maar dat heeft ook, omdat,
ja,
het, ook niet door, omdat ja, het ook niet door het college behandeld wordt.
Kan eraf.
Ja.
Ja, en dan hebben we de rekenkamer voorgesteld wordt af te voeren.
Dat is de tweede B11.
Dat is de tweede B11.
Afvoeren.
Ja. Dan komen we bij 13, de business case wetenschappelijke steun functie bibliotheken. Daar is het advies.
Afvoeren. Er is een mededeling geweest.
En dan zegt
het is volgens mij een mededeling die wij nog niet gehad hebben.
Dan gaan we daarna kijken waar die gebleven is.
Oké. Okay.
Dan hebben we wetenschappelijk steunpunt bibliotheken.
B14.
B14, afvoeren. Zou ja.
Lis, ja.
En dan hebben we programmabegroting, handhaven is op. En we wilden overgaan om vandaag het besluit te nemen om hem dan af te voeren. Kunt u zich daarin vinden? Ja.
B16.
IVA.
Afvoeren.
Wilden wij ook gaan afvoeren? Eens? Ja. Oké. B17 volgens mij. Ja, B17.
Ook afvoeren.
Voorgesteld om hem af te voeren. Ja. Daar hebben we niks. Even kijken, waar komen we nu? De nota, kadernota verbonden partijen. Toezegging van de heer Rijsperman. Voorstel tot afvoeren. Ja? Is behandeld, hè?
Voorzitter, B23, dat krijgen we toch nog?
Even kijken, B23, de kadernota.
Informatie.
Ja, staat erbij.
Oh, ja, maar we hebben het nog niet. Maar goed, ja.
Nee. Nee, maar als we een toezegging hebben en we hebben hem op de lange termijn planning en we weten zeker dat hij op de agenda komt, dan hoeft hij hier niet op te blijven staan, volgens mij. Dan hebben we B25, de jaarstukken. Nou, dat loopt allemaal. Dan hebben we 26. Afvoeren van de lijst. Akkoord. En dan hebben we 27.
Die had te maken met B4 van de vorige lijst.
Ja, dus die kan ook
laten staan.
Laten we staan. Dus de B27 die we net hebben besproken. En dan hebben we iets met een
Z.
Ja. Zienswijze ontwerpbegroting. Kijk, we gaan hem meteen hartstikke mooi maken. Voorgesteld om af te voeren.
Voorzitter, die inclusief businessplan en SWOT-analyse. Die SWOT-analyse hebben we nog nooit gezien.
Die SWOT-analyse. De SWOT-analyse van
SWOT moet nog, dus hij moet blijven staan?
Ja. Laten we hem staan.
Hij is toegezegd, dus dan lijkt me dat hij moet blijven staan.
Ja.
En dan hebben we, hier staat niks. Dan hebben we deze. Even bij, ik zat bij de begrotingenlijst, wordt overhandigd. En voorgesteld om af te voeren op dit is B36. Akkoord? Bij de begroting komt een lijst. Dus dat wordt gewoon opgenomen. En er is de gemandateerde en gedelegeerde. En dat komt bij de begroting, komt dat terug. Terugkoppeling IPO hebben we gehad.
B40.
Even kijken, meerjaren aanpak bedrijfsvoering, af te voeren. Het voorstel is wordt op 3 november aangeboden en 2 voorgesteld om deze af te voeren. Gaat u akkoord met het afvoeren van B40? Ja?
Ja. 43.
De zomernota 2015. Even kijken. Alles beantwoord. Kan eraf. Ja.
B46.
Heeft op de list gestaan. Akkoord.
B47.
Ja.
B48.
Ja. B49. Als u het er niet mee eens bent, dan piept u, hè?
Ja.
Ja. B50. B51. Ja. B52. Hij wordt in ieder geval een stuk korter. B53. B51 niet.
Ja.
Wel opletten, hè, meneer Kok.
Wacht, 51 niet laten staan?
Oké.
Waarom?
Argumentatie? Er is nog geen antwoord verstrekt.
Maar er is een mededeling.
We gaan hem even opzoeken op de lis.
Nee, maar hij is in week 45 heeft hij op de lis gestaan.
Ja.
Dat staat hier. Ja.
Als die op de lijst staat, dan gaat die eraf. Ja? Zullen we het zo afspreken? Nou ben ik kwijt waar ik gebleven was. Wel. B53.
Voorzitter.
B53
kan er volgens mij niet van af. Maar ik moet nog maar zien dat er invulling aan wordt gegeven.
Ja. Oké. Okay.
Wacht even zien.
We willen zien dat er invulling wordt gegeven. Dat is de argumentatie. Dan komen wij bij B58. Ja. B60. B61. De B63. De B67.
66.
Kijk ik daar overheen? Ja, 66. Kan eraf. Dan de B67. B71. Staat op de termijnplanning. Dan komen we bij de cultuurnota. B73. Staat ingepland, ja.
Dus die kan eraf?
Ja.
74.
B74. Ja. B76. En B77. Ja. Nou, wat hebben we nog meer?
BC05
wordt 844. B44. Op 14 januari is er gezegd handhaven. Is dit dekkend?
We zouden terugkoppeling daarop gaan krijgen. Volgens mij is dat niet in die reactie.
Voorzitter, we hebben net al een voorstel afgevoerd wat ging over zero-based budgeting. Die heb ik net al voorbij zien komen.
Ja.
Maar ik heb er net niks van willen zeggen, maar de ontwikkelingen binnen de intervisiegroep lopen nog niet zo vlot dat we hier echt grondig over gesproken hebben. En al helemaal niet dat we met een advies naar de commissie bestuur zouden kunnen komen. Ik denk dat het zinvol is om hem te laten staan.
Dan laten we deze gewoon staan.
Gewoon in het kader van de intervisie, zou ik dat erbij zetten?
Ja, lijkt me heel goed. Dan komen we bij... Wordt B45. Ja, kan worden afgevoerd. En wordt B46. Akkoord? Nou, dan hebben we een stuk korter lijstje. Dat is heel duidelijk. Dan kom ik... dank hiervoor. Dan komen wij bij de rondvraag. Heeft er iemand nog een rondvraag? Nee? Dan sluit ik deze vergadering.